Dat is niks, hè?
Je kunt wel lager,
man. Maak
die strik een voet van mij. Dat ziet er niet uit.
Ik zorg dat je niet in beeld komt. Goeiedag.
Dan moet jij mij straks even. Kom, ik kom donderdag wel in bij jou met de schoenen. Zo dan. Dit vind ik misschien mooier als het.
Maar
ik zit dat wel.
Nu zijn we in beeld. Nou, ik stel voor dat je alvast daar plaatsneemt, dan kun je alvast een beetje wennen aan het idee. Aan het eind van de avond vragen we wel hoe het was. Dames en heren, geachte leden van de raad, steunfractieleden, van harte welkom. Een tijdje geleden hebben we hier ook gestaan. Dat was een korte bijeenkomst die toen werd verzorgd eigenlijk door Ronald Schipper van Bugel Haema met betrekking tot de structuur en met name ook de procedure met betrekking tot het bestemmingsplan buitengebied zoals wij dat op dit moment aan het voorbereiden zijn. En ook uit die discussie heb ik in ieder geval ook overgehouden dat als het gaat om de inhoud, dat daar veel leeft, broeit, geworsteld wordt, ook van onze zijde, van wat gaan we daar nou precies in regelen en vooral hoe gaan we dat ook met elkaar regelen. En wij hebben ervoor gekozen om vanavond te gebruiken om een eerste discussie met vertegenwoordigers van politieke partijen, zoals die vertegenwoordigd zijn in de gemeente Tinalo, om eens te kijken van waar moeten we dan bij de planuitwerking en de verdere planvoorbereiding rekening mee houden? Welke thema's zijn nu essentieel en specifiek voor de gemeente Tinalo, waarvan wij zeggen van dat moet geregeld worden. Daar moet een antwoord op gegeven worden door de gemeenteraad van Tinalo. Het is absoluut niet de bedoeling dat vanavond al gestemd gaat worden in de zin van dat nu de maat gemeten wordt. Waar staat welke fractie voor en wat bepaalt dat voor de toekomst van het bestemmingsplan buitengebied? We nodigen u uitdrukkelijk uit om de thema's die aan bod komen, maar ook thema's die u wellicht zelf nog in petto heeft, waarvan u vindt dat ze vanavond niet aan bod komen, maar dat ze toch zeker in dat bestemmingsplan buitengebied wel aan de orde zouden moeten komen, om dat ook naar voren te brengen. We hebben ervoor gekozen om deze avond extern in handen te geven. Bas Verbruggen die gaat deze avond voor u leiden, voor ons leiden. En die brengt u daar verder in. En die zal proberen u uit te dagen om ook aan de hand van stellingen te kijken van of dit inderdaad thema's zijn en welke richting het dan op zou moeten gaan. Waar moet er dan precies een antwoord op geformuleerd worden? En zo proberen we de eerste ruwe contouren van dat nieuwe bestemmingsplan buitengebied enigszins vorm te geven. Het mogelijk duidelijk zijn dat alles wat u zegt niet tegen u gebruikt wordt in de toekomst, maar dat u alle vrijheid hebt om daar waar u zelf van mening verandert of daar waar de fractiediscipline dat vergt, om daar te gelegener tijd een standpunt te bepalen als het bestemmingsplan de hele procedure heeft doorlopen, alle inspraakprocedures zijn afgerond en dan er uiteindelijk door de gemeenteraad een finale klap op gegeven moet worden. Maar dat is nog iets wat ver in de toekomst ligt en wat in ieder geval ook niet voorbehouden is aan dit college, wat niet voorbehouden is aan deze raad, maar dat zal door een volgende collegeperiode tot een goed einde gebracht moeten worden. Maar wij leggen nu wel met elkaar daar de basis voor en vanavond is daar de eerste inhoudelijke aftrap. Pas, ik geef aan jou het woord.
Dank u wel. Zoals gezegd, mijn naam is Bas Verbruggen. Ik werk ook voor het bureau Boevelheimer Adviseurs, maar u kunt aan mijn zachte G horen dat het in een ander deel van het land is. Ik ben ingevlogen vanuit Zetterenbos om vanavond met u dit debat, of u dit debat, te laten voeren. Dat geeft mij het voordeel dat ik niet zo heel erg veel weet van uw gemeente. Daar hebben wij deskundigen voor. Dat zijn Erik en Ronald. Erik van de gemeente en Ronald van het bureau, die alles weten van deze gemeente. Zij zijn mijn secundanten en zij zullen vanavond ook vurig pleitbezorgers zijn van een aantal stellingen. Naast wat de wethouder al heeft aangegeven, in termen van in welke fase is dit nu, wij noemen dit eigenlijk een agenderende bijeenkomst. Helemaal aan de start van het proces is het heel belangrijk dat juist ook leden van een gemeenteraad aangeven waarvan zij vinden dat dat plan over moet gaan. Waarom? Boevelheimer Adviseurs heeft 130 deskundigen in dienst. Er is geen kennis die nodig is voor een buitengebied die in ons bureau niet te vinden is. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Alleen, het gaat over het buitengebied van Tinalo. Het gaat over de ruimte en ruimte gaat over mensen. U kent deze gemeente als geen ander, u bent er geworteld, het is uw liefde en u kent de mensen die er wonen en u bent de vertegenwoordigers van die samenleving. Wij als bureau hebben u dus eigenlijk heel hard nodig om ons te voeden, zodat wij adviezen op kunnen stellen in het plan waar u straks goede besluiten over kunt nemen. Ik ken u niet, ik weet niet van welke partij u bent. Ik weet ook helemaal niet van welke fractie u bent. En heel eerlijk gezegd hoef ik het na vanavond ook niet te weten. Ik hoop dat uw betrokkenheid als inwoner, als vertegenwoordiger van Tinalo, u vrij met elkaar in discussie brengt. En dat doen wij aan de hand van een aantal stellingen zo dadelijk. Maar ik wil graag beginnen met aan te geven hoe moeilijk uw opgave is. De enige zekerheid lijkt nog het feit dat alles voortdurend verandert. Dat is een uitspraak van Haar Majesteit Koningin Beatrix bij haar 25-jarig ambtsjubileum. En als er iets waar is, dan is het deze constatering wel, ook als het gaat om het buitengebied. Dat we uit het verleden kennen van een beetje keuterboeren, een beetje natuur en een beetje recreatie. En dat sluimerde jarenlang door. Inmiddels is de dynamiek in het buitengebied enorm toegenomen. Vanochtend las ik in de krant dat een nieuwe atlas van Agrarisch Nederland uitgebracht is, waar sinds eind 50e jaren 75% van de agrarische bedrijven gestopt is. Maar evengoed, anderen moeten schaal vergroten, willen ze kunnen overleven. Dat betekent dat er hele nieuwe vragen zich voordoen in dat buitengebied. Nieuwe soorten functies, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met landschap, etc.? En je wil een plan maken dat toekomstbestendig is. Maar dan moet je de toekomst kennen. En die, daarvan lijkt de enige zekerheid dat alles voortdurend verandert. En konden we dan maar in een glazen bol kijken, maar die kunnen wij u als bureau in ieder geval niet leveren. Maar er zijn ook andere manieren om naar de toekomst te kijken. Twee manieren. Met een vast beeld en met geen vast beeld. Dit is Deep Blue. Deep Blue is de grootste schaakcomputer van de wereld. En Deep Blue die stelt de toekomst vooraf vast. Namelijk dat u als tegenstander moet verliezen. En elke beweging die u maakt, berekent Deep Blue supersnel een nieuwe route naar dat vaststaande toekomstbeeld dat u verliest. Als je met elkaar een gesprek wil voeren over de toekomst van het buitengebied van Tiralo, ben ik ervan overtuigd dat je Deep Blue maar beter niet aan tafel kunt krijgen. Een andere manier is geen vast beeld. Dit is niet zomaar een been, dit is het verkeerde been. En het verkeerde been is bijvoorbeeld in het voetbal een belangrijk gegeven. De aanvaller die de penalty neemt zal altijd kijken op welk been de keeper staat. Want die kant kan hij niet op. Dat staat vast eigenlijk. Andere kant is het verkeerde been. De scheidsrechter beoordeelt een situatie vanuit een bepaalde positie. Maar allerlei spelers staan in hele andere posities en zien de handeling op een andere wijze plaatsvinden. Doordat ze zich als het ware eromheen bewegen. Nou, dat bewegen zou je kunnen zeggen, dat zo nu en dan op het verkeerde been zetten, en dat is mijn rol om dat bij u vanavond te doen, niet om uw pootje te lappen, maar omdat je, doordat je zo nu en dan op het verkeerde been gezet wordt, gaat bewegen en je als het ware ook om die toekomst durft te bewegen, zodat de diamant die het buitengebied van Tiralo is, pas echt kan gaan schitteren. Dat is mijn oproep aan u. Beweeg vanavond mee. Schroom niet. En ben dus vooral ook niet, zoals de wethouder zei, bang dat op welke wijze dan ook iemand afgerekend zou worden. Want u krijgt een aantal stellingen voor en die zijn niet mis. En de wethouder zei, u hoeft niet te stemmen. Nou, vergeet het maar, u moet wel stemmen. Maar u stemt op een plezierige manier. U heeft 3 kaarten. We hebben 10 stellingen. En u heeft 1 standaardje gekregen. Die zijn overigens 79 cent bij de blokker. Voor het geval u ze erg mooi vindt. Wij gaan zo direct een aantal stellingen poneren. En aan de hand van die stelling, soms is het een stelling waar u meteen kiest. Maar meestal zal het een stelling zijn waar Erik en Ronald beide 30 seconden een fel pleidooi voor of een fel pleidooi tegen zullen houden. En daarna zal u gevraagd worden om te kiezen. Ik moet daar wel eerlijkheidshalve bij zeggen dat zij zich niet helemaal op hun gemak voelen op deze prominente plek voor de camera. En ten tweede dat ik ze gedwongen heb om het pro of het contra met vuur te brengen, terwijl dat niet altijd hetgeen is dat ze vanuit zichzelf zouden zeggen. Dus u mag ze ook niets kwalijk nemen vanavond. We gaan... Oh ja, soms is het alleen de kleur, soms, meestal, betekent groen dat u het er helemaal mee eens bent. Betekent dat beetje akelige roze rood dat u er absoluut mee oneens bent. En met geel zegt u, nou, tja, ik weet het niet precies, of, hè, ja, mits. Nou, een dergelijke keuze is het. We gaan algemeen beginnen. Is overigens wat wij gaan doen duidelijk? Zijn daar vooraf nog vragen over? U wacht af. Ja, dat is heel verstandig. Goed. Wij gaan dus beginnen met de eerste stellingen. Die is wat algemener. Als je naar het buitengebied kijkt, dan zou je kunnen zeggen, op hoofdlijnen gaat het altijd over 3 elementen. De landbouw speelt een belangrijke rol in het buitengebied. De natuur speelt een belangrijke rol in het buitengebied. Wonen inmiddels, meer dan 50% van het platteland van Nederland is al consumptielandschap, heeft Simons ooit gezegd als nationaal landschapsarchitect. En het derde element, dus landbouw, natuur en wonen en recreatie. Als u nou door uw oogharen naar het buitengebied van Tinalo kijkt, wat heeft volgens u dan de belangrijkste overhand? Is het buitengebied van Tinalo, ligt daar vooral de nadruk op de landbouw, ook in de toekomst? In het buitengebied van Tinalo ligt de nadruk vooral op natuur en recreatie in de toekomst? Dan kiest u de groene kaart. Of in het buitengebied van Tinalo ligt de nadruk vooral op wonen in het groen in de toekomst? Zet uw kaart in het standaardje. Ik heb, ik ga even kijken. Ga je dit even vasthouden? Goed. Uw microfoons, die u normaal gewend bent te gebruiken, doen het vanavond niet. Althans,
hallo.
Inderdaad, de slimmerik ontdekt dat hij wel doet. Maar, omdat ik ook de opdracht heb om met u 10 stellingen te doen voor 9:30, hebben we afgesproken dat ik als enige de microfoon heb en dat ik met veel liefde en plezier naar u toe kom. Om bijvoorbeeld te vragen, u zegt, het buitengebied van Tinalo ligt de nadruk vooral op natuur en recreatie. Waarom?
Ja, dat is een hele goeie. Dat is een gevoel. Dit is wat ik erbij voel.
Punt. Is het ook een wens naar de toekomst?
Ja, de andere dingen zijn ook belangrijk. Maar ik dacht dat ik eentje moest kiezen, maar ik heb een recalcitrante buurman, ik kies gewoon 3. Dat is makkelijker.
Dus die ga ik ook nu vragen waarom, want dan kan je nooit een antwoord hebben als je niet kiest. Dus ik wacht even totdat hij de 2 weghaalt. Ik ga eventjes kijken, u heeft ook groen gekozen.
Dat ik denk dat dat de ontwikkeling zal zijn in de toekomst. Al wil je wat anders, dan draait het daarop uit.
Okay. U zegt, het is onafwendbaar, natuur wordt de belangrijkste functie in het buitengebied van Tinalo. Nou, ik zie hier iemand die kiest toch heel nadrukkelijk dat het de landbouw zal zijn in de toekomst.
Ja, dat klopt. Zonder landbouw heb je ook niks om te recreëren. Want dat landbouwgebied, dat maakt Drenthe zo mooi.
Maakt de landbouw Drenthe mooi?
Gedeeltelijk de helft ervan. Vandaar is de helft, heb ik ook een gele en een helft een groene. Dat doodsimpele reden. Dat je moet, Drenthe is afhankelijk van een gedeelte stukje landbouw en van een stukje recreatie. Wonen niet, dat vind ik niet een hoofdzaak, maar wel, je moet gebieden aangeven. En hebben in onze gemeente ook een gebied waar je landbouw moet ontwikkelen en een gebied waar je echte recreatie moet doen en die moet je uit elkaar houden.
Oké, dus u zegt, je kunt niet zeggen het een of het andere in zijn algemeenheid. Ze zijn aan elkaar verbonden en je moet goed kijken waar de landbouw zijn ontwikkelingsmogelijkheid krijgt en op andere plekken mogelijk waar de natuur zijn ontwikkeling krijgt. Toch zie ik veel groene kaarten die natuur toch wel heel centraal stellen.
Nou, ik denk dus dat het groene, het buitengebied dus is, om reden dat de landbouw die wordt dus steeds minder en dat wordt uiteindelijk overgenomen door staatsbosbeheer en dat soort instanties. En die houden dan verder het gebied in stand.
U zegt een beetje zoals die mevrouw van, de vraag is of dat er zoveel te kiezen valt. Het zijn processen die toch langzamerhand terugdringen van de landbouw zullen laten zien. Ik ga eventjes naar iemand, en dan kom ik direct wel bij u, want ik ben natuurlijk wel heel benieuwd naar 3 kaarten. U geeft toch voorrang aan de landbouw?
Ja, ik vind de landbouw is een enorme belangrijke economische pijler, ook in onze gemeente. Ook het areaal, naar de grootte en de omvang bekeken. En daarbij komt dat het mij toe lijkt dat als staatsbosbeheer alles er moet onderhouden, dat het onbetaalbaar wordt ook. Gewoon voor ons als burgers, gewoon de landbouwers vervullen ook een enorme taak in het onderhoud van het buitengebied.
Het buitengebied zal ook de eigen broek op moeten kunnen houden, als stelling. alle kleuren van de regenboog.
Zo is het niet bedoeld. Ik denk dat alle drie functies voor het buitengebied onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En met elkaar verbonden zijn. Ik denk dat zonder landbouw, natuurbehouden en recreatie onmogelijk zijn. En ik denk, waar de discussie hier ook over gaat, dat we de cultuurhistorische waarden van het buitengebied hoog willen houden en in stand willen houden, dat noodzakelijk zal zijn om ook het wonen in het buitengebied misschien wel te stimuleren, maar in elk geval mogelijk te maken op wijze wat invulling geeft aan een gebouw. Dus in mijn beleving is het zo, daarom heb ik de bewuste keuze voor drie kleurtjes gemaakt, dat ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.
We gaan al deze thema's in een aantal stellingen wat verder uitwerken. Het was een soort eerste gedachte. Ik zag toch ergens, dacht ik, één helemaal rode keuze. Maar die is weer verdwenen. Goed. Wat een beetje boven komt drijven is, er zijn processen die je niet zo goed kunt beïnvloeden. Het zou wel eens kunnen zijn dat de landbouw verder afneemt. Anderen zeggen maar, ook de landbouw is een nadrukkelijk en onlosmakelijk onderdeel van die kwaliteit van dat buitengebied, van het onderhouden van het landschap, van het zijn van een economische drager, zodat het zijn broek op kan houden, en ook ten aanzien van natuurontwikkeling en cultuurhistorie. U voegt er een beetje aan toe, je moet wonen daarbij niet uitsluiten, bijvoorbeeld met name voor de instandhouding van cultuurhistorische objecten. U wilde nog reageren?
In ieder geval als afsluiting hiervan, want ik ben van mening dat we hebben politiek gezien, hebben wij al een uitspraak gedaan. We willen de groene long zijn tussen Assen en Groningen in. En ik denk dat je, als je dat op een of andere manier de vorm wil geven, dan is het buitengebied van Tinalo natuurlijk heel interessant voor de natuur, maar ook voor de recreatie. En ik ben wel met de heer Pieters eens dat ten aanzien van de industrie en dat soort zaken, is er ook zaken die daarbij horen.
Oké. Anderen nog, voordat we op al die onderwerpen wat verder gaan, ten aanzien van deze meer algemene keuze, gaan wij naar de volgende. Want ik begrijp een beetje uit uw discussie, dat wat er ook kan gebeuren in de toekomst, ten aanzien van bijvoorbeeld de landbouw, dat die in dat groene gebied tussen die stedelijke gebieden, als onderdeel ook van het instand houden van de kwaliteit van het gebied, een belangrijke waarde vertegenwoordigt. Nou, is het met de landbouw wel zo dat 75% van de boer is opgehouden, maar dat wil niet zeggen dat er minder landbouwproductie is. En wil de landbouw voort kunnen bestaan, dan blijkt dat ze in ieder geval ook voldoende ruimte moet krijgen om in de noodzakelijke schaalvergroting mee te groeien. Dus onze volgende stelling is, om de economische positie van de agrarische sector in Tinalo te behouden en te versterken, moeten agrarische bedrijven door kunnen groeien naar een marktconforme schaal. Ik zie daar al iemand knikken en de pleidooien zijn nog niet eens geweest. Erik.
Dankjewel Bas. Ik ben het met deze stelling eens. Ik ben het trouwens de hele avond met alle stellingen eens. Mijn eerste argument is dat in deze slechte economische tijden zie je veel kleine bedrijfjes verdwijnen en heel veel bedrijven moeten gewoon vanuit economisch oogpunt om hun hoofd boven water te houden wel groeien. Het tweede argument is dat op basis van het structuurplan dat we hebben vastgesteld, zijn er gewoon gebieden aangewezen in de gemeente die ruimte bieden aan grote agrarische bedrijven.
Dankjewel, typisch een gemeenteambtenaar is het overal mee eens. Een vertegenwoordiger van een adviesbureau.
Ja, die stelt overal natuurlijk vragen bij. En dat ga ik ook doen deze avond. Ik ben het dan ook niet eens met wat Erik naar voren bracht. Ik ben namelijk van mening dat je, reële ruimte moet bieden. En in deze gemeente zijn zodanig veel gebieden aan te wijzen waar de landbouwontwikkeling zal stuiten op milieuwetgeving, op natuurwetgeving, dat je het niet kunt maken om deze stelling te gaan onderschrijven. Ik denk dus dat het theoretische ruimte is die in de praktijk niet zal kunnen worden benut. Dat is mijn eerste argument. En een tweede is dat zulke grote bedrijven, dat die in mijn beleving niet passen in de schaal van dit deel van de provincie Drenthe.
Goed, twee pleidooien voor en tegen. De stelling, om de economische positie van de agrarische sector in Tinalo te behouden en versterken, moeten agrarische bedrijven door kunnen groeien naar een marktconforme staal. schaal. Groen is helemaal mee eens. Geel is nou, tja. En rood is totaal oneens. Kijk. Eindelijk rood op tafel. Totaal oneens. Vertel.
Nou, wat de inspreker al zei, of de verdediger van de stelling, is dat wij een groene long willen zijn. En ieder zal, daar mag wel landbouw in plaatsvinden. Maar om te zeggen dat alle bedrijven naar een marktconforme schaal moeten groeien, nou, dat vind ik veel te veel van het goede. En een aantal plekken kan dat misschien wel, maar die moet je ook aanwijzen. Maar voor de rest denk ik dat er wel een brood te verdienen is hier zo met de landbouw. Maar inderdaad op een overzichtelijke wijze met nevenactiviteiten, et cetera. Die kans moet er wel zijn, maar niet voor iedereen. Zeg maar mega stallen en mega bedrijven.
Helder. Ik zag u, want u bevindt zich in een omgeving waar ik direct ook weer terugkom. Maar het is hier beduidend. Hebben jullie vaste plekken als raadsleden? Maar ik zie hier toch wat meer rood, als ik het zo mag zeggen. Vertel.
Ja, ik kan me helemaal aansluiten bij de vorige spreker. Ook ik vind dat... Ja, landbouw moet wel kunnen groeien, maar wel in beperkte mate. We hebben ook een gemeente waarin tot op heden kleinschalige landbouw is toegepast. Als we dat enorm gaan uitbreiden, betekent dat ook enorm veel voor de infrastructuur. Dan moet je ook heel veel dingen aanpassen. Gerimde of beheerste groei, dat is het motto.
Goed. Maar volgens mij zijn er ook nog hele andere meningen denkbaar. Helemaal mee eens. Doorgroeien tot een marktconforme schaal. Vertel.
Ja, nou in de eerste plaats wordt er niet gezegd dat alle bedrijven door moeten groeien naar een marktconforme schaal. Maar ik acht het zeer gewenst. En de wens is de vader van de gedachte en dat resulteert in groen.
En op grond waarvan vindt u het zeer gewenst?
We moeten blijven leven. De economie moet ook blijven draaien. En op deze manier kan het verantwoord.
En heeft de agrarische sector in Tinalo ook nadrukkelijk een economisch kansrijke toekomst?
Ik denk het wel.
Oké. Okay. Nog een groene nemen we even mee.
Nou, punt 1 ben ik zelf dus agrariër.
Ja, dan mag je niet meedoen. Dat is...
Nee, maar ik vind, zoals de stelling hier genoemd wordt, dat je dus als je door wil groeien moet je naar een marktconforme schaal. Ja, als je wilt overleven, zal dat moeten. En een bedrijf wat niet volhouden kan, ja, dat houdt vanzelf op. En dat wordt dan, hetzij overgenomen door een ander of gaat over in recreatie. Nou ja, dan voldoen je aan meer functies. Maar ik ben dus met die stelling eens dat als je wilt overleven, zul je dus een marktconforme schaal moeten hebben. En dat hoeft natuurlijk niet altijd zoals mevrouw hiervoor zegt van megabedrijven en megastallen. Je kunt ook specialiseren of intensiveren misschien. Dus het hoeft niet te betekenen dat dan de hele gemeente volgebouwd wordt met megastallen.
Wat voor bedrijf heeft u?
Ik heb een melkveehouderijbedrijf. Mag ik misschien nog alleen toevoegen. Ik zit ook wel eens bij bepaalde commissies waar ook andersdenkenden bij zitten. Die noemen dan Brabantse toestanden, hebben ze direct over als het over schaalvergroting gaat. Nou, ik denk dat beslist hier niet het geval is. En daar ben ik ook geen voorstander van, maar...
Daarnaast wil ik het als Brabant helemaal niet horen, want dat is een kerf in mijn hart natuurlijk, hè? Brabantse toestanden. Brabantse nachten, daar komen jullie wel op af, maar... Maar ik ga eventjes naar die meneer, want ik begrijp u, maar de meneer op de hoek die zei, nee, maar ik vond die boer, want vind ik ben, dat is gewoon een geuzennaam. Ik vond die boer zo leuk, nu zoals een beetje kleinschalig rommelen in dat mooie landschap.
Nou, ten eerste wil ik op de stelling zeggen van de eerste spreekster die heeft een bepaalde beleving bij. Die dacht onmiddellijk inderdaad van die grote, grootschalige bedrijven. Dus dat is een beleving die ze daarbij heeft bij dat boer. Wat mij met name in die stelling aanspreekt dat wel moet kunnen, is dat geldt eigenlijk voor iedere sector. Ook al zou je recreatie nemen, zou je natuurontwikkeling pakken, alles moet naar een marktconforme schaal kunnen. De vraag is, wat versta je dan onder marktconform? Het zou best kunnen zijn... groene bedrijven met neventakken die mevrouw Van den Berg net noemde. Maar ook dat zou marktconform moeten.
We gaan dadelijk ook nog naar neventakken en die verbezondering. Maar de vraag doet zich nu eenmaal voor. Bijvoorbeeld in de melkveehouderij. Dat het aantal koeien wat je minimaal moet kunnen melken groeit, wil je kunnen voortbestaan. En dat leidt dus ook tot een groeiende ruimtebehoefte. En dat kan dus ook leiden tot een groeiende spanning met de schaal en de aard en de kwaliteit van het landschap. Die vragen spelen.
Nog
productie verhogen per koe doorvoeren bijvoorbeeld. Dus dan kun je meer melk produceren met hetzelfde aantal koeien.
Ja, dan moet je een leek even uitleggen.
Nou ja, dat zou kunnen door fokkerij, door voeding, door verzorging, nou, noem maar op.
Dus innovatie in feite binnen de sector. Ik ga nog eventjes, ik zie daar toch nog wat rood aan de andere kant. Er is nu wat groen ingekleurd, dus ik ga nog eens even... Er mag soms ook een kaart, als je overtuigd raakt, mag je je kaart veranderen natuurlijk, hè?
Nou, ik denk dat heel veel argumenten al gezegd zijn. Kijk, we moeten kunnen doorgroeien naar marktconform. Als je dat groen licht geeft, dan geef je veel controle uit handen. Dus ik zou er altijd voorbehoud bij willen houden. Vandaar rood.
Is dat speciaal voor de boeren of is dat voor alle functies in Tenaro?
Nou, dat geldt voor veel functies in Tenaro.
Goed, maar is er een paar dingen zou je toch met elkaar vast moeten stellen. Is er iemand die vindt dat de landbouw geen of nauwelijks een rol speelt in het voortbestaan van het buitengebied van Tenaro in de toekomst en in de kwaliteit van het buitengebied? Nee, hè? Nee, dat is geen stelling. Nee, ik ben een beetje aan het zoeken naar de grenzen. Is er iemand hier die niet snapt dat om voor te bestaan voor een aantal sectoren het van belang is dat ze zich door moeten kunnen ontwikkelen? Nee, ook niemand. Dus dan... Gaat het erom, ik kijk even een beetje rond, dan gaat het erom, welke schaal speelt daarbij? Ik heb zelf de indruk dat, tot en met de landbouwer zelf, als ik het zo mag zeggen, tenzij iemand zijn vinger opsteekt, dat niemand echt voorziet dat het gaat om, laat ik zeggen, het angstbeeld van de grote megabedrijven, maar dat het veel meer gaat om aan de eigenheid van de landbouwstructuur zoals die nu is, in bepaalde delen van het buitengebied ook de ruimte te geven om door te groeien. En in andere delen zal die ruimte beperkter zijn. Is dat een beetje een gezamenlijk gevoel? Ik zie heel veel mensen ja knikken.
Ja, ik denk dat het probleem zit in het groeien. Want dat impliceert dat het dus in omvang groter moet worden en massaler moet worden. Zolang je inderdaad binnen de structuren van het huidige buitengebied kunt groeien, is daar weinig probleem mee. Maar je kan je ook verder ontwikkelen door niet in volume te groeien, maar in kwaliteit. En dat heb ik...
Ja, om een voorbeeld te noemen, als meneer dadelijk of anderen binnenkort willen kunnen voldoen aan de wet op de diervriendelijke veehouderij, dan moet je per dier meer ruimte hebben. Dus je bedrijf groeit, heb je nog steeds hetzelfde aantal dieren. Dus het gaat wel altijd om groei. Groei of intensiever, of met meer activiteiten, of ruimtelijk, meer dieren, et cetera. En dan zul je dus moeten kijken onder welke randvoorwaarden en in welke delen van het gebied kan dat plaatsvinden. Voldoende ten aanzien van dit punt? Of? Nou, je zit natuurlijk al met een lamme arm omdat je geen houdertje hebt gekregen van mij.
Nee, ik wil er nog één ding aan toevoegen. Kijk, die schaalverhouding die gaat gewoon door. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het verandert in het landschap. Het landschap blijft hetzelfde. Je krijgt minder bedrijven, maar die bedrijven die overblijven, die groeien. En als je daar landschappelijke inpassing op toepast, dus bossingels, houtsingels, dat je misschien nog met materialen waarmee je gebouwen bouwt, anders dan wat je misschien tot nu toe doet, dan is het denk ik heel goed mogelijk. Ik zou me heel goed voor kunnen stellen dat bij bepaalde delen van de gemeente dat niet lukt. Maar ik denk dat je dan als gemeente moet faciliteren om die bedrijven ergens anders, liefst in een gemeente, wel die mogelijkheid te bieden.
Oké, helder. We gaan nog eventjes door op de landbouw. Want naast dat doorgroeien, dan heb je het nog steeds in het bestaande functioneren. Is de veronderstelling, agrarische bedrijven in Tenaro moeten vrij om kunnen schakelen naar andere agrarische sectoren, wanneer de markt daarom vraagt. Met andere woorden, ik weet wat u begrijpt met Brabantse toestanden. Nou, er zijn heel wat Brabantse varkenshouderijen die een beetje knel zitten in de peel. Vinden dit een fantastisch mooi landschap. Maar het gaat niet om nieuwvestiging, het gaat om de vraag, moeten de landbouw, als dat nodig is, als de markt daarom vraagt, bijvoorbeeld van melkveehouderij, om kunnen schakelen naar een paardenmelkerij, Bij mijn stad Zetterhoek-Mos vlakbij in Comfort is de eerste kamelenmelkerij inmiddels al. Nou, de struisvogelhouderij, u bedenkt het maar, varkenshouderij. Ik wil eerst het pleidooi voor.
Dat ben ik. Ik ben het met deze stelling eens, omdat het voor de ruimtelijke uitstraling niet uitmaakt welke agrarische activiteit er uitgeoefend wordt. En ten tweede, omdat het bestemmingsplan nooit een belemmering mag zijn wanneer een agrariër kansen ziet om te wijzigen van bedrijfsvoering.
Nou, volgens mij maken die plaatjes al wel duidelijk dat dat argument van die ruimtelijke uitstraling dus niet opgaat. Dat is namelijk wel degelijk een argument. Ik denk, op het moment dat je dit vrijlaat en je laat agrariërs vrij omschakelen van bijvoorbeeld melkveehouderij naar intensieve veehouderij en dan weer naar de kamelen, dan wordt het net een Poolse landdag. Ik denk dat je dat niet moet willen als gemeente, dan gaat het de kant op die je waarschijnlijk niet wilt. Bovendien geldt ook hier weer het argument van in een aantal gebieden zal dat ook waarschijnlijk helemaal niet kunnen. Je kunt die ruimte in theorie wel weggeven, maar de praktijk zal uitwijzen dat het toch niet haalbaar is.
Goed, een kort pleidooi voor en tegen. Agrarische bedrijven in Tinalo moeten vrij om kunnen schakelen naar andere agrarische sectoren wanneer de markt daar aan vraagt. Bent u het daar helemaal mee eens en heeft u groen? Als u zegt, nou, ik weet het zo net niet, dan is het geel. En de rood is dat u het daar echt totaal mee oneens bent. Ik kijk of dat ik het beeld van toen straks een beetje onthouden heb. Ik zie niet zo hele grote verschillen, maar u vindt het maar niks.
Nou, ik zeg niet dat ik het niks vind, maar ik vind wel dat je daar niet zomaar mee eens moet zijn. Want de bedrijven kunnen om te overleven bijvoorbeeld wielvergissingsinstallaties neerzetten. Ze kunnen, laten we zeggen, windenergie neerzetten. Als je dat overal maar onbeperkt toestaat, omdat het, laten we zeggen, vrij moet zijn in deze sector, dan denk ik, nou, daar wil ik mijn bedenking bij zetten. Vandaar mijn rode kleur.
Maar dan bent u kent onze stellingen al volgens mij, want u bent eigenlijk een stelling te ver. Want dan gaat het wat je daarnaast kan doen, maar hier gaat het puur om, kan een melkveehouderij vrij omschakelen naar een intensieve varkenshouderij?
Nou, ook daar leg ik dezelfde beperking op die ik net ook noem ten aanzien van de andere punten. Ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
Okay. Absoluut. Helder.
Nou, ik kan dit onderschrijven en ik denk ook dat de regelgeving van die aard is en ook vanuit Brussel dat die kansen hier allemaal in deze gemeente ook niet liggen.
Nee, alle vragen spelen zich altijd binnen de grenzen van de wet. Dus het gaat eventjes over daar waar uw beleidsruimte als raad van deze mooie gemeente reikt. Binnen dat kader speelt zich af. U hoeft niet van ons te verwachten dat wij u onwettige voorstellen gaan doen in het plan. Dat is ons nou eenmaal verboden. Maar er zijn toch mensen die zeggen, nou, ik ben het er eigenlijk wel mee eens dat die vrijheid van omschakeling er moet zijn.
Ja, waarom niet? Het is in ieder geval zo voor de werkgelegenheid, als je op een andere manier die werkgelegenheid wegvalt, dan is dit een goede opvulling. Bovendien is het zo, je hebt niet zomaar 20 kamelenboeren en paardenmelkers en al die soorten. Dat blijft heel kleinschalig, dus dat valt allemaal mee. Dus een beetje rommelen in de marge.
Maar dan is het ook weinig toekomstrijk als het rommelen in de marge is. Ik ga eventjes helemaal naar de andere kant. Want dan zie ik ook een glanzende groene kaart.
Nou, ik zou eigenlijk niet weten wat er op tegen is. Dus zolang ik het tegen elk moment niet kan bedenken, dan vind ik dat de boeren vrijheid zouden moeten houden op hun gebied. Dus ik weet nog geen beter argument. Ik kan me voorstellen als er hele ernstige dingen gebeuren, een flatgebouw voor varkens om mij, dat je dan denkt van nou, dat moet maar niet. Maar zolang dat niet is, denk ik dat die boeren de vrijheid moeten hebben om om te schakelen.
Ja, als Brabander kan ik u wel zeggen dat intensieve vleesvarkenshouderij anders ruikt dan melkveehouderij.
Okay, maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar, dat weet ik gewoon niet hoe dat zit. Maar ik zou voorlopig, in principe is mijn gevoel, die boeren moeten de vrijheid in zeker. Ja.
U kijkt er wat genuanceerder tegenaan.
Ja, dat klopt, want ik denk, ja, als je een weiland opeens eerst met koeien hebt en dan met kamelen of met, denk ik, weet niet of we daar zo blij mee moeten zijn. Dus ja, aan de ene kant denk ik wel dat het moet, dat je wel moet omschakelen als je het hoofd niet meer boven water kunt houden, dat je een ander alternatief moet kunnen zoeken. Maar om dan maar alles eens te zijn, heb ik toch wel een beetje mijn bedenkingen bij.
Helder.
Ik zou verwachten dat een landbouwer denkt, ik wil alle ruimte om hoe dan ook mijn bedrijf in de toekomst te ontwikkelen. En toch zie ik een gele kaart van twijfel.
Nou, het is een gele die misschien tegen groen aanneigt. Maar ik, nou net als wat meneer Kloos aan de overkant zei, je moet wel binnen de regelgeving passen. En daarom heb ik dus enigszins mijn twijfel over die totale omschakeling. Maar in principe ben ik dus wel mee eens dat dat mogelijk moet zijn. En nou ja, een land vol koeien of een land vol kamelen, dat bent vanzelf. Dus dat ik denk niet dat daar de frictie ligt. Maar
er gaat meer om. Er zijn op nationaal niveau partijen in Nederland die daar anders over denken overigens. Maar goed, dat is weer een hele andere discussie. Ik ga toch nog eens even kijken of dat er wordt een wat. Ik denk dat die nuancering ook wel terecht is. Deze stellingen zijn heel absoluut. Als je feitelijk kijkt naar de mogelijkheden, zeg maar, dan zullen die redelijk beperkt zijn. Maar dan is wel de vraag, nou, wil je daar binnen, in de beleidsmarges die er zijn, als gemeente toch optimale ruimte bieden voor die ontwikkeling? Hier staat ook nog een hele erg groene kaart. Niet eens drie, maar gewoon één groene kaart.
Ik heb geen drie groene kaarten, anders zou ik die gebruiken. Ik ben het hier volstrekt mee eens, want ik denk dat je de markt de mogelijkheid moet geven om over te schakelen als dat noodzakelijk is.
Oké, ik denk, we discussiëren dingen niet uit, hè. Ik denk dat de signalen die er liggen in de discussie heel belangrijk zijn. En dat het de kunst is om ook in het plan de marges en de voorwaardelijkheden die daarmee te maken hebben ook nadrukkelijk tot uiting te brengen. Om daar straks ook gerichter, als je kunt overzien van en hoe ver reikt het dan, ook als raad de discussie over kunt voeren. Want dit is altijd overal een vrij gevoelig punt. Hoe je daar in je bestemmings van buitengebied mee omgaat. Als ik dat zo, dit discussiepunt afsluit, wil iemand daar dan nog een reactie op geven?
Ja, ik heb een groene kaart neergezet. Ik denk dat de boeren wijs genoeg zijn om, ze gaan niet elk jaar veranderen van ene keer kippen en dan volgend jaar weer varkens. Dat geloof ik niks van. Daar zit bij hun ook gewoon een investering in. En subsidie waar mijn buurman voorzichtig probeert in te verluizen. Dat zal geen drijfveer zijn om ze elk jaar te laten wijzigen van soort wat ze dan weer willen gaan doen. Ik denk dat je daar waar je gebieden in de gemeente aanwijst, waar je de landbouw de voorrang geeft, de mogelijkheid moet geven om ook te kunnen switchen als het moet zijn. En wat je zou kunnen doen, is zeggen van op dat gebied sta je zoveel vierkante meter of zoveel hectare van bepaald iets toe. En welke agrarie dat invult, vult dat in. Dan kun je het daar ook gewoon mee begrenzen als je dat wil. Zo kun je prima als gemeente een stuur houden. Dat je niet flatgebouwen voor varkens krijgt, wat in Brabant echt af en toe zo'n plek een probleem is. Maar daar kun je dan ook gewoon sturing aangeven. Dat kun je volgens mij prima in zo'n plan opnemen. Een gebied aanwijzen waar landbouw kan.
Ja, u detailleert het nou verder uit. Uw punt is helder. Ik vind overigens een heel belangrijk punt daarin. Heb ook een beetje vertrouwen in de landbouwondernemers zelf. Die zijn ook wijs genoeg om niet elk jaar wat anders te doen. Ik kan u overigens geruststellen, we hebben nog geen gestapelde varkenshouderij. Het zijn platte flats die gebouwd worden, maar goed. Ik ga nog naar een derde agrarisch punt. Die ook vaak toch tot discussie leidt. Voor een gezonde plattelandseconomie moeten agrarische bedrijven in Tinano volop de ruimte krijgen voor verbrede landbouw en nevenactiviteiten. Enerzijds zien we dus schaalvergroting, anderzijds zien we kleinschalige landbouwbedrijven, maar dan wel aangevuld met nevenactiviteiten, zoals kamperen bij de boer, boerengolf, ouderenzorg, dakverblijf voor ouderen. Nou, met de melkveehouder. Wat zegt u? Nee, dat is kamperen bij de boer. Dat is, ja, want de kippen die komen natuurlijk aan de deur, hè? Dat is helder. Goed, volop ruimte voor nevenactiviteiten. Wat is daarop tegen?
Ik denk dat een heel belangrijk argument tegen is de verrommeling van het platteland. Ik denk als je dit helemaal uit handen geeft als gemeente, dat je echt met je ogen en je oren staat te klapperen wat je binnen een aantal jaren zult zien verschijnen in het landelijke gebied. Als je daar geen sturing op houdt, dan loopt het gierend uit de klauwen, is mijn idee. Bovendien zou je ook kunnen zeggen, als je bijvoorbeeld detailhandel in het buitengebied toestaat overal, dat je op den duur ook een wat oneerlijke concurrentie kunt krijgen met bedrijven in de kern bijvoorbeeld. En vergeet ook de verkeerssituatie niet. Veel wegen in het landelijk gebied zijn gewoon niet berekend op grote verkeersstromen. Je ziet al rijen auto's langs de weg staan geparkeerd. Ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn.
Goed, maar ik hoor hier alles heen, want dit is bijna het beeld alsof elk boerenbedrijf er een pretpark bij gaat beginnen, maar goed. Helder, maar Erik, er zijn ook allerlei argumenten om dat wel te doen.
Ja, een belangrijke is natuurlijk dat deze nevenactiviteiten ook vanuit financieel oogpunt weer een bijdrage kunnen leveren aan het bestaan van het agrarisch bedrijf. En ook boerderijen, winkels en minicampings dragen bij aan de leefbaarheid van het platteland, anders sterft het helemaal uit.
Helder. En tot nu toe zie ik dat jouw pleidooi een stuk sterker is. Althans, als iedereen al zijn verse kaart erin gezet heeft, dan dat van Ronald. Want ik zie dat er breed draagvlak is om ruimte te bieden aan nevenactiviteiten in het belang van instand houden ook van die agrarische sector. De twee kleuren is eigenlijk niet kiezen, maar ze zijn wel prominent neergezet. Dus het is nee tenzij, zie ik hier. Vertel.
Ja, dat is helemaal duidelijk wat ik in de vorige vraag ook aangaf. Dat met name het woordje volop de ruimte, en dat vind ik dus juist niet. Ik vind wel dat men de ruimte moet krijgen, maar dat we ook alle andere aspecten in de gaten moeten houden wat het betekent als men die ruimte weggeeft. En vandaar dat ik toch op sommige gebieden tegen ben dat men die ruimte kan krijgen. En op andere gebieden zeg ik, mis ja, dan gaan we verder.
Oké. Dus het had ook groen geel kunnen zijn. Ja, maar wel onder randvoorwaarden. Ja, ik begrijp het. Nou, hier vervalt heel die strengheid. Hier staat gewoon vet groen, geef ze de ruimte.
Ja, ik denk dat dat juist past bij onze gemeente. Kleinschaligheid, andere activiteiten erbij, minicampings. Ik zie dat al zitten. Recreatie, sluit mooi aan.
Maar daar heeft hij meteen een compaan, want hij leest in volop ook dat het groot van schaal zou kunnen zijn. En ik moet zeggen dat ook het schrikbeeld dat Ronald een beetje met die enorme verkeersstromen daar ook toe leidt. Maar het gaat in principe om kleinschalige nevenactiviteiten. En daarvan zegt u, geef daar plek voor. Ja. Jawel, maar het kan altijd een ontje meer bij natuurlijk. Hè? Net zoals bij de slager. Het gaat ook een beetje over de toekomstige ontwikkeling. U wilde daar wat aan toevoegen?
Ik wilde iets over die verkeersstromen zeggen, want als we nu van nevenactiviteiten bang zijn dat daar veel verkeer of zwaar verkeer op afkomt, dan wil ik nog even wijzen op een van de eerste plaatjes waar zo'n enorm grote trekker op het land stond. Maar die moet dus ook over die kleine dijkjes heen. Dus dat verkeer, daar hebben we toch al wel last van.
Maar ik denk dat het punt wel terecht is. Als het gaat om sterk publieksgerichte en verkeersaantrekkende functies, dan moet je daar terughoudend in zijn. Het gaat vooral om aard en schaal. Maar ik zie wat meer twijfel. Althans, u zegt nou, tja.
Hemmo zegt net van nee tenzij en ik zeg ja mits. En daarom zit mijn twijfel hierin. Er zijn dus beperkingen die je toch moet kunnen opleggen dat het niet een rommeltje wordt en dat iedereen maar kan beginnen wat hij wil. Het moet heel duidelijk gerelateerd zijn aan het bedrijf zelf. Dat is mijn.
Vind ik overigens wel een interessante, dat het vooral ook gerelateerd moet zijn aan het bedrijf. Zal het activiteiten zijn die ook te maken zouden kunnen hebben met het agrarisch functioneren van het bedrijf, het daarvan kunnen leren of daarvan kunnen genieten in de recreatie, in die zin bedoelt u. Maar daarin staat die agrarische functie wel, ik kom zo bij u.
Er wordt gezegd van een rommeltje en daar ben ik het niet mee eens. Deze ondernemers die kiezen heel bewust om voor een verbreding. Ik denk dat 9 van de 10 gevallen dat ze in een deel van de gemeente wonen waar ze niet ongebreideld kunnen uitbreiden. Daar gaan ze geen rommeltje mee maken. Ze moeten kwaliteit leveren om ook inkomen te kunnen genereren. Het is wel een economische activiteit. Dus ik ben er zeker niet van mening dat het een rommeltje wordt. En vandaar ook dat ik de groene kaart heb gegeven. Geef ze toch de mogelijkheid, degene die dat wil. Want het zal geen waslijst van aanvragen binnenkomen. Maar diegene die dat wil, die is er serieus mee bezig. Die geeft een economische activiteit.
creativiteit en die levert de kwaliteit. We geven hem die ruimte.
Argument om heel snel alle argumenten
op tafel te leggen. Yes. Goed, u wilde daar nog iets tussen inbrengen.
Ja, nog een toevoeging, want we hadden het over een minicamping. Nou, elk bedrijf moet een mogelijkheid bieden voor een minicamping. Dus je krijgt overal minicampings als je daar gewoon geen maat aan geeft. En ik denk dat je per onderdeel van nevenactiviteit ook een beleid moet hebben tot hoe ver je kunt gaan.
Ja, er zitten twee kanten aan, want het is niet gebruikelijk, maar ik ga nou zelf toch nog wat verdieping in de discussie brengen. Want u noemt al een mooi voorbeeld, minicampings. Dat begon ooit met 10 standplaatsen, dat werd 15. Ik weet niet wat nu hier... We zijn naar 25 gegaan, inmiddels naar 40. Ik weet niet hoe dat hier is, maar ik zie dat landelijk wel al gebeuren. Omdat ook daar weer een soort principe wel gaat ontstaan van ja, maar om voor te kunnen bestaan moet je. En het tweede element is inderdaad dat ik ben een stadsbewoner. En dus ik voel mij al elke zondag gedwongen om in het buitengebied te gaan fietsen om wat kaas te verkopen. En om een nachtje te logeren om die landbouw allemaal overeind te houden. Maar ook de markt zal een beetje wel moeten blijven kunnen reageren op dat soort activiteiten. Ik kan me ook voorstellen, en dat is een ander punt, als we in eerdere stellingen zeggen, je zou gebieden in dit buitengebied aan moeten wijzen waar je vooral de landbouw de ontwikkelingskansen geeft, dan is de vraag of dat je gelijktijdig daarmee heel ruimhartig moet zijn met het toevoegen van allerlei negenfuncties, die juist dat primaire functioneren soms ook kunnen bedreigen. Je zou je ook voor kunnen stellen dat bijvoorbeeld in de randzones van de dorpen en in bepaalde delen van het landschap wat meer ruimte geboden kan worden voor activiteiten en ruimtelijke ontwikkeling dan in andere zones. Zegt iemand van nou, dit zijn al van die echte adviseursnuanceringen, wij willen veel meer de ruimte geven, of zijn dat elementen waarvan u zegt dat zou in dat plan eens wat verder uitgewerkt moeten worden? U wil reageren.
Ik denk dat de markt hier bepaalt. Als wij de ruimte bieden om de campings bij de boerderij te doen, dat betekent dat nou alle campings in de gemeentes weg zijn. En ik denk dat er meer kampeerplaatsen zijn. Waar u ook aangeeft, de bepaalde gebieden, dit zal ook zo zijn. De mensen die met de grote bedrijven, die hebben geen behoefte aan 10 caravans op een erf. Dat is allemaal al in gebieden waar het allemaal al wat kiele is, ja, om marktconforme bedrijven te stichten. Ja. Dus dat verplaatst zich steeds. Ik denk dat hier in de gemeente, in Zeeland, waren vroeger 3 campings waar gewoon de trekker of hoe heet dat, maar iemand die daarna was, die zijn er niet meer, die staan allemaal bij de boeren. Ja. Dus het is ook een verdrengingsmarkt.
Ja. Ja, in die zin, u zegt de markt heeft ook een regulerend vermogen. En agrariërs die zich nog heel sterk op die primaire agrarische functie richten, die hebben die ballast van die toeristen en die een beetje die flauwekul mensen helemaal niet nodig, die willen gewoon met hun bedrijf verder.
Ik geef nog één opmerking te maken, dat is op die schaalvergroting ook van die boerencampings. Wij verplichten van de ene kant, het begint met 5 campings, dan moet een moderne toiletgebouw komen met alle voorzieningen die er zijn. Nou, verplicht je die mensen om groter te zijn, want anders af en moet een subsidie bijleggen.
Nee, u heeft gelijk hoor. Ik heb niet de suggestie willen werken dat het altijd maar meer gevraagd wordt. Allerlei regelgeving die niet zozeer uit ruimtelijke ordening, maar bijvoorbeeld uit de recreatiewetten en dat soort dingen en hygiëne komen, die verplichten vaak tot een grotere omvang. Dat is helemaal waar. Ja, ik kom even bij u.
Ik wou nog wel even reageren op wat mevrouw Van den Berg net zei. Dat noem ik nou dus Brabantse toestanden. Dat je zegt, dat men er bang voor is, dat je zegt van ja, als er één camping is, dan komen er gelijk heel veel meer. Het is juist ook de ambitie die men heeft om al of geen camping te beginnen. Ik bedoel, niet elke agrariër heeft de ambitie om wat dan ook te beginnen. En er wordt wat gezegd, de beste tweede taak is een goede eerste taak. Dus, dat is ook,
dus ook u zegt, in feite sluit u een beetje aan van, ben daar nou niet te bang voor. Hè? Ondernemers weten best van, ik ga niet het zoveelste kansloze project beginnen, want ik moet erop investeren. Dus dat zal zich voor een bepaald deel ook reguleren. Andere punten ten aanzien van dit onderwerp, die we in de discussie... U heeft elke keer een soort epiloog op het onderwerp. Het is wel comfortabel voor mij. Het mag iets korter overigens, maar ga nu gang.
Heel kort. Ik ben dan even benieuwd, als wij agrariërs de mogelijkheid bieden om kamperen bij de boer te doen, dat doen we met andere mensen in het buitengebied, krijgen die dezelfde rechten, ja of nee?
Ik ga die discussie nu niet voeren, maar ik noteer hem wel. Want het is een hele terechte. In hoeverre je als burger, met een voormalig agrarisch bedrijf of de bedrijfswoning,
gerechtigd bent om ook dat soort activiteiten te ondernemen. En hoe je vervolgens, adviesbureau, regelt hoe nevenbedrijf ten opzichte van de hoofdfunctie geregeld kan worden op het moment dat de hoofdfunctie verdwijnt. Want dan zit je in dezelfde situatie. Dat soort aspecten moet straks heel helder in dat plan en in de benadering zoals die u past, tot uiting komen. Dat is een goede toevoeging. Ja, precies. Goed. Die is blijkbaar ook binnen deze gemeente heel erg van belang. Biomestvergisting moet altijd als neventak bij een agrarisch bedrijf mogelijk zijn. Ik weet al wat daar komt, dus ik ga het niet eens meer, want ik had hem al gehoord. En toch nog even de pleidooien. Daar is een hartroerend pleidooi voor te geven. Oh, je hebt een eigen microfoon, sorry. Ja.
De argumenten om hiermee eens te zijn, dat het is een noodzakelijke verbreding voor de agrarische bedrijfsvoering. Het levert een bijdrage aan de duurzame energieproductie. En als het geheel landschappelijk wordt ingepast, is er ruimtelijk geen enkel probleem om dit toe te staan.
En wat is daarop tegen?
Zoals u weet gaat die mestvergistingsinstallaties gaat het gepaard met veel transport. He, aan een afvoer substraten en restproducten. Dan kom ik weer op de wegenstructuur, wat eerder ook al werd genoemd. Daar moet je goed op letten. En als je dat overal toestaat, dan kan het dus ook gebeuren dat in de achterhoek van de gemeente mestvergissingsinstallaties ontstaan met de kapotte wegen die daar uit voort kunnen vloeien. Bovendien kun je ook afvragen of het niet een industriële activiteit is en of je die überhaupt wel in het buitengebied zou moeten willen.
Helder. Goed. Plaats uw kaart. U vindt dat het echt altijd overal zou moeten kunnen. U vindt dat het nergens ooit zou moeten kunnen. Of u zegt, nou, hij moet soms een beetje anders prikkelen. Want u kiest rood, u zegt totaal oneens, maar niet omdat het helemaal nooit zou moeten kunnen. Vertel.
Nee, als de infrastructuur het toelaat, je bent soms vlakbij een grote weg, de snelweg of zo. En de omgeving laat het ook toe, dan ben ik het niet mee oneens. Dus het is niet dat het nooit kan, maar het is ook niet, zeker niet altijd.
U wil er vrij terughoudend toch mee omgaan. Helder, want anders was het geheel geweest. Een ander argument dat, u heeft het al verteld, u zei niet overal, u betekent niet nooit. Dat klopt.
Als je dicht bij de woonkern doet, hebben we in de landen al ervaringen ermee gezien. Dat het voor de woonkernen zeer onaangenaam kan zijn als het er vlak tegenaan zit. Dus ik sluit me helemaal aan daar waar de omgeving naartoe staat. Dan zeg ik, oké, maar ik ga dus niet mee met altijd. Dat wil ik dus absoluut niet.
Is er iemand die zegt met rood nooit? Nergens? Ja, dat is in de epiloog. Nee, dat is niet.
Nee, ik vind niet. Ik vind dat mestvergisting, zoals dat heet. Het is niet alleen mest wat erin zit, maar er zitten heel veel andere stoffen in, wat aangevoerd moet worden. Je ziet op sommige gebieden, zoals in Duitsland, heb je maïs intussen dat al tot 4 meter hoog kan groeien. Speciale grote velden om maar zoveel mogelijk maïs te hebben, om dat te kunnen gaan vergisten. Ik vind dat niet een tak waar je in ons gebied, dat we daarmee aan de gang moeten gaan. Ik vind dat dit soort dingen echt voor industrieterreinen zijn. Koppel ze daaraan, heb je ook gelijk de gebruiker bij in de buurt. Dat vind ik dat je dat niet in het buitengebied moet doen. Daar is het buitengebied niet geschikt voor om allerlei spullen te gaan aanvoeren, om dan het terrein om te batterijen tot grote maïsvelden van 4 meter hoog.
Helder, die had u al genoemd. Punt. Industriële activiteit niet in het buitengebied. Ik zie ook heel veel mensen die in ieder geval een gele kaart neerzetten van nou, je moet daar in ieder geval, het is niet nooit, maar je moet daar toch goed naar kijken waar dat wel of niet kan. U zegt, joh, hè? Ik heb dat overigens al wat eerder gemerkt vanavond. Laat die gasten toch de gang gaan.
Nou, je blijft in beide situaties, of je nou verplaatst, je blijft heen en weer met de spul slepen, of met onder hem. Je sleept hem van de ene plek naar de andere. Of je nou ter plekke direct vergist over een andere plaats. Laat het dan maar in de buurt van waar het geproduceerd wordt, waar het wegkomt bij de boer, laat het daar dan maar.
Ja, is het overigens in uw beeld denkbaar dat, dat zie je niet zo gemakkelijk in de landbouw, maar dat landbouwers daar in een collectief vorm of samenwerken?
Wel, dat zou best kunnen. Dat is een nog betere zaak.
Maar ja. Past dat in de cultuur van de landbouw in Tinalo?
Hier en daar misschien wel, maar niet overal. En het is van de andere kant te dicht bij de bewoonde wereld. Is het ook, nou, dan kleven er ook bezwaar aan. Maar dus het is niet helemaal ongebreideld, maar ze moeten toch de mogelijkheid krijgen.
Oké. Ik kijk even, u wil wat toevoegen.
Want u zegt nou,
tja.
Eén woordje maar, ik denk dat maatwerk hier heel erg op zijn plaats is.
Helder. Maar ook daaraan zul je dus de kaders moeten scheppen, want alleen maar zeggen we doen maatwerk, heb ik geleerd, kan ook tot willekeur leiden. Dus het is al zoeken wat de grenzen zijn. Uw nautja's.
Nou, ik had eerst een groene kaart gezet, want ik neig ook naar van geef die boeren nou de ruimte en laat zij dat nou met elkaar uitzoeken. Ze zijn daar best toe in staat. Maar ik heb toch ook wel een aantal argumenten gehoord, niet te dicht bij wooncentra, zeg maar. Dat ik denk van nou, misschien moet het toch in overleg. Maar ik neig naar groen, ik geef het eerder toe.
Helder.
Ja.
Ik had eerst ook geel in mijn hand, maar ik heb uiteindelijk toch voor groen gekozen. Ik heb de zinnige goed gelezen en ik zie dat het een neventak is. Dus dat betekent dat het een bepaalde omvang heeft ten opzichte van de hoofdtak. En ik twijfelde nog even bij de kleine kernen. Maar ik denk als je met elkaar wilt dat wij naar duurzame energie toe moeten, dat het goed is dat ook deze installaties niet te ver van de woonwijk afkomen om optimaal ook gebruik kunnen maken van die duurzame energie.
Helder. Nou, kijk eens, de kaarten die verkleuren hier waar je bij staat. Ik kom eventjes voorlangs. U wilde nog wat?
Nou, het is een beetje verwarrend, want er wordt hier gesproken over industriële complexen. Nou, daar moeten we natuurlijk helemaal niet naartoe. En ik begrijp eruit dat er alleen maar zo'n vergissingsinstallatie bij de boerderij moet staan. Is dat waar? Want kijk, de energie die daaruit voortkomt, die moet ook ter plekke gebruikt kunnen worden. En je kan niet ergens iets creëren zoals het nu in Bunnen is. Hè? Want het is inderdaad een voorbeeld, een afschrikwekkend voorbeeld van hoe er een installatie zomaar in het land staat. En de energie kan je niet kwijt. Ja. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Het doel is om die energie te kunnen...
Maar u schetst in mijn ogen, het is volgens mijn vak niet, dus ik moet ook een beetje naar de deskundige kijken. Maar u schetst een beetje een beeld van die installatie als neventak zoals hier bedoeld wordt. Is eigenlijk een soort gesloten circuit. Daar gaat het materiaal van die boer in en dan komt de energie terug die in een bedrijf gebruikt wordt. Ik denk dat dat een te idealistisch beeld is. Er moet meer in dan de boer produceert. En zijn nevenverdienste is dat hij vervolgens ook een product afzet in de vorm van energie, waar hij geld voor kan krijgen. Dus in die zin, of subsidie krijgen, maar in die zin heeft Ronald wel gelijk. Het is dus een activiteit die het gebruik vanuit het eigen bedrijf overstijgt. Dat voor de helderheid. En dan gaat het erover in welke mate dat doet. Ik denk dat het een... Want ik vond met name de laatste spreker, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor windenergie, we hebben allemaal ook wel een beetje not in my backyard, maar als we vormen van duurzame energie willen ontwikkelen, dan zullen dat soort activiteiten er ook bij horen, en dan is de vraag, hoe gaan we daar op een verantwoorde wijze mee om? En als we dat vinden dat dat moet gebeuren, en het zou een bijdrage kunnen leveren aan de economische instandhouding van de landbouw, dan zou je kunnen kijken op welke plekken dat dan op een verantwoorde wijze zou kunnen. Ik zie aan u allemaal dat u een dergelijke nuancering met vooral wat meer terughoudendheid en wat meer ruimte, maar allemaal zegt van nou, je moet het, en dat is dan toch wel een beetje het woord maatwerk, heel goed kijken hoe je in dat gebied op bepaalde plekken die ruimte zou willen bieden. We gaan, denk ik, eens naar een ander thema, want we hebben het wel lang... De niet-agrarische bedrijven, juist, die zijn er ook. In het buitengebied van Tinalo moet meer ruimte geboden worden voor kleinschalige, niet-agrarische bedrijvigheid dan in de kernen. En ik neem daar meteen de volgende stelling in mee. Daar staat geloof ik zoiets van, in elk vrijkomend agrarisch bedrijf, waar de agrarische functie stopt, moet je de ruimte geven voor andere vormen van bedrijfsontwikkeling. Nou, 2 van de 4 mag je voorlezen als pleidooi voor die vrijheid.
Ja, dus,
Nou, ik ben met beide stellingen uiteraard eens. In het buitengebied is vaak veel meer ruimte op een perceel aanwezig en ook vaak veel meer ongebruikte bebouwing. Bedrijvigheid in het buitengebied draagt ook bij aan de leefbaarheid. En het gebruik van leegstaande schuren gaat ook verpaupering tegen.
Oké, dat is helder. En wat is er tegen? Nou, niet meer over dat verkeer beginnen.
Nee, he? Deze keer niet. Eigenlijk zijn er twee belangrijke argumenten tegen, volgens mij. In de eerste plaats de verrommeling van het landschap. Als je overal op alle erven maar bedrijvigheid toestaat met buitenopslag en activiteiten in de, onder de open lucht, dan dat gaat leiden tot verrommeling van je landschap. Daar moet je denk ik heel goed naar kijken. En een tweede argument is dat het ten koste gaat van de bedrijvigheid op je bedrijventerreinen. Je krijgt natuurlijk ook concurrentie met je bedrijventerrein. Het is veel aantrekkelijker om in een leegstaande boerderij te starten dan een bedrijfskavel te kopen en daar te gaan bouwen.
Dankjewel. Goed, voor die stelling. En ik moet daar dus bij lezen dat je vrijkomende agrarische bedrijven ook de ruimte geeft om daar andere niet-agrarische bedrijven in te laten vestigen. Vindt u dat die ruimte volop geboden moet worden? Mee eens dus. Zegt u nou? Of zegt u nee, ik vind dat we daar niet aan mee moeten werken? Ik ga eventjes kijken. U zegt, geef ze de ruimte.
Jazeker, want ik vind het belangrijk dat vrijkomende stallen weer gebruikt kunnen worden. Want anders dan krijgen we echt grote problemen in het buitengebied. Wel vind ik het belangrijk dat dergelijke bedrijven zich houden aan de geldende milieuregels en veiligheid en dat soort zaken.
Maar dat heb ik gezegd, we gaan er altijd vanuit dat het gaat binnen de grenzen van de wet. U zegt nou tja. Nou, vertel. Ik had het niet verwacht namelijk.
Nee, doe dat nou. De praktijk die wijst, als je bedrijvigheden die gebouwen toestaat en dat blijkt succes te zijn, dat die mensen dan uitbreiden. En dan loop je vaak tegen hele grote problemen aan. Dus ik denk dat dat goed afgeschermd moet zijn en dat daar duidelijkheid over moet bestaan wat er kan en wat er niet kan. En ik denk dat er maar heel beperkt mogelijkheden zijn om die bedrijven in het buitengebied te starten.
Helder. Ruimte geven, zegt iemand, maar ja, als het er eenmaal zit en het groeit, hoe ga je daar dan mee om? Daarom misschien, of om een andere reden, zegt hij, nou, laten we er maar niet aan beginnen.
Nee, ik vind, we hebben industrieterreinen en daar hebben wij voor gekozen. We hebben ook gekozen voor die groene long, dus in die zin willen we geen bedrijvigheid in het landschap hebben. De verrommeling, dat spreekt zo al aan. En de tweede, als je daar een woningbestemming aan geeft, dan is dat nog goed in te vullen.
Dus u zegt vrijkomende agrarische bedrijven, woonbestemming erop, bereikbaar voor de gegoeden onder ons, die kunnen dan in het groen wonen.
Wat in principe dan vrijkomt, hè, want er komen landen dan vrij en die kunnen uiteindelijk andere agrarische weer overnemen. Ja.
Maar zo gaat het meestal hoor, want dat heeft te maken met de schaalvergroting. Dus we zien wel een enorme afname van het aantal bedrijven, maar het landbouwareaal neemt veel minder af. En daar zit zelfs in een aantal delen in Nederland druk op, omdat er eigenlijk voldoende gronden te verwerven zijn om die agrarische bedrijven voor te zetten. Dus de gronden, daar zit het probleem niet zo, het gaat meer over wat doe je met die vrijkomende agrarische gebouwen, bedrijfsgebouwen, die dus hun functie verliezen. U zegt van nee, je moet die ruimte wel degelijk geven.
Ja, absoluut. Want als je dat niet geeft en, laten we zeggen, er een kleinere doelgroep is om die gebouwen in te nemen, heb je kans dat je daar leegstand krijgt en verpaupering krijgt. Dus ik denk, geef er absoluut de ruimte aan, in welke vorm dan ook. En de regelgeving geeft al aan tot hoever het kan gaan.
Dus u zegt ten opzichte van die verrommeling van Ronald, staat de dreiging van verloedering. Want dat is in feite als het in elkaar gaat staan kachelen. Hoewel wij op reis, als we naar Frankrijk of Italië rijden, soms wel kunnen genieten van die ruïnes die nog in het landschap staan. He, dat noemen we dan een prachtig Toscaans landschap. En hier ruimen we altijd alles op. Een paar ruïnes mogen er eigenlijk best, om de geschiedenis af te kunnen lezen, mogen er wel blijven staan. U bent een beetje rood-geel.
Het lijkt mij dus dat het wel mogelijk moet zijn. Vandaar dat we... Nou ja, maar hoe moet ik dat zeggen? het moet niet te groot worden. Want laat ik zeggen, we hebben het net al gehad over transport en dergelijke. Want je krijgt dan ook een hele andere vervoertoestanden. Dus dat komt de natuur niet ten goede eigenlijk. Dus. Ja, maar dat geeft de stelling elke keer al kleinschalig. Maar we halen er elke keer hele grote vrachtwagens en alles en nog wat bij. En dat kan dus hier ook bij.
En ik denk dat uw punt helder is, want het sluit wel een beetje aan met het punt dat hier genoemd is. Het lijkt ook iets sympathieks te hebben. Het kan helpen om inderdaad verloedering van bebouwing in het buitengebied tegen te gaan. Je ziet ook vaak dat we daar starters bij noemen. Dan kunnen kleine bedrijfjes opbloeien. Maar kleine bedrijven worden groter. En hoe regel je nou heel goed dat het tot een bepaalde maat kan? Wat Ronald noemde is een belangrijk aspect. Hoe regel je dat het om activiteiten gaat binnen de bestaande bedrijfsbebouwing? En niet op allerlei plekken buiten opslag en dat soort dingen. Dus het vraagt wel degelijk om zorgvuldigheid. En je zou je ook voor kunnen stellen dat de ruimte die je daarvoor geeft meer in de randen van het dorp en de steden, dus in de overgangsgebieden naar het buitengebied, dat je daar wat ruimhartiger zou kunnen zijn. Dat daar ook meer functies denkbaar zijn die dienend zijn aan de dorpsgemeenschap of de stedelijke gemeenschap, terwijl je in het echte openlandelijk gebied misschien wat terughoudender moet zijn. En bijvoorbeeld door sloop van bedrijfsbebouwing en herbouw van een paar woningjes of elders een paar woningjes ook die verloedering tegen zou kunnen gaan. Ik wil daar nog op reageren.
Ja, ik heb het gevoel dat wij nu een ontzettende rechtsongelijkheid gaan creëren tussen mensen die in een kern wonen en van alles mogen en iemand in het buitengebied mag dat dan opeens niet meer. Een agrarisch bedrijf is een bedrijf inclusief woonfunctie. Als je dat vasthoudt, dan hebben wij gewoon regels voor aan huis verbonden bedrijven en beroepen. En die kunnen net zo goed in het buitengebied gelden. En daar is alles in geregeld om het klein te houden en de schaal vast te houden. En als het groter wordt, moet het naar een speciaal terrein. Dus wat mij betreft, moeten we meer ruimte geven? Dat misschien niet, maar gewoon de ruimte die er is.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel het eigenlijk in omgekeerde richting. Als je ziet waar de afname van het aantal landbouwbedrijven zich met name plaatsvindt, dan zie je dat met name in die randzones vaak is. Omdat het kleinere bedrijven zijn die moeilijk ook voort kunnen bestaan. De grotere bedrijven in een open landelijk gebied, daar liggen ook vaak toekomstperspectieven. En juist in die randzones zou je kunnen zeggen dat andere vormen van gebruik minder bedreigend zouden kunnen zijn voor verrommeling en dat soort dingen van het buitengebied dan wanneer je in het open landschap bent. Dus dat de gebruiksmogelijkheden direct aan het dorp wat groter zouden kunnen zijn.
Maar je krijgt dan toch juist daar midden in het landbouwgebied die leegstaande boerderijen. En je moet toch ook niet willen dat al die boerderijen daar verdwijnen. Dus daar moet je toch ook een oplossing voor zoeken.
Dat is helder. Waar je wel probeert op aan te sturen, althans dat zou ik voor willen stellen, dat je zegt, nou, daar waar die landbouw zich nog goed kan ontwikkelen, moeten we ook een beetje mogen hopen dat een landbouwbedrijf dat stopt, dat mogelijk door anderen overgenomen kan worden, of door een hervestiger die elders in de problemen zit. Dus dat daar die landbouwfunctie wel degelijk kan spelen. Op het moment dat het gaat om processen die eerder beschreven zijn, er stopt een landbouwbedrijf de gronden, Leiden helpen mee tot schaalvergroting van andere bedrijven en het voormalig agrarisch bedrijfsgebouw komt leeg, dan moet je kijken van wat zijn dan goede oplossingen. En dan is soms het opruimen in relatie tot ruimte voor ruimteachtige mogelijkheden een betere optie dan dat je daar activiteiten laat ontstaan die een mogelijke belemmering zouden kunnen vormen juist voor die wat meer primaire landbouwfunctie die je voor die gebieden zou willen behouden. Dat is in ieder geval een afweging die je straks daarin heel nadrukkelijk zult moeten maken. Ja, voldoende. Anderen nog op dit punt? Dat laatste?
Dat wil ik aan hen benadrukken.
Onderstrepen. Dan doe ik dat voor u, want ik wil voor 9:30 alle stellingen gedaan hebben. Dan gaan we even, want de volgende was dus in het verlengde hiervan. Wonen. Nieuwbouw van woningen in het buitengebied van Tinalo moet kunnen, daar waar het geen belemmering vormt voor de landbouw en de natuur. Ik denk dat mensen heel goed de voor- en nadelen weten. En ik wil een beetje proberen om de 10 stellingen te doen. Dus je moet het zonder pleidooi doen. De vraag is, vindt u dat nieuwbouw van woningen? Het gaat altijd om kleine schalen, het gaat niet om grote uitbreidingsgebieden. Nieuwbouw van woningen in het buitengebied van Tinalo moet kunnen, daar waar het geen belemmering vormt voor de landbouw en de natuur. Bent u het daarmee eens? Zegt u nou, of zegt u nee? Daar ben ik het echt totaal mee oneens. Ik zie u niet alleen een rode kaart neerzetten, maar ook meteen opschrijven waarom. Vertel.
Nou, dat is te ongebreideld gewoon. We hebben bepaalde functies en gebieden toegekend. Het is niet zo dat je op een gegeven moment nieuwbouw uitgebreid moet stimuleren in het buitengebied, lijkt me niet.
Maar dus niet altijd overal, maar wanneer wel?
Nou, kijk, in het kader van ruimte voor ruimte regelingen zou je dat soort dingen kunnen doen. Maar in principe moet je niet gewoon het hele buitengebied gaan bebouwen.
Dus u zegt eigenlijk, in een bepaalde mate woningbouw kan ik mij voorstellen, maar dan moet het ten dienste staan, in feite, aan de kwaliteit van het buitengebied, dus bijvoorbeeld bij ruimte voor ruimte als er stallen voor gesloopt worden. U zegt van nou, laten we maar lekker bouwen.
Nou, die stelling geeft al een behoorlijke beperking, dacht ik. Als het geen belemmering vormt voor landbouw en natuur, dus dan kap je al een heel eind af. En daarnaast, u zegt ook zelf al, het zal niet op grootschalige gebied mate voorkomen. Dus dan denk ik dat er best hier en daar wel eens wat gebouwd zou kunnen worden. Alleen, ja, nou, we hebben het laatst ook nog een keer weer gehad, maar er zijn belemmeringen in het kader van de rode contourlijnen. En ja, dan moet je daar ook rekenschap mee houden. Of die moet opgerekt worden, of flexibel gemaakt worden, dat weet ik niet. Maar ja, er moet wel aanpassing van de regelgeving komen.
Ja. Nou ja, kijk, we hebben gezegd van, de discussie kan zich nooit buiten de wet plaatsen. Hè? U noemt beleidselementen van de zogeheten hogere overheden. Die overigens in mijn ogen op basis van de nieuwe wet ruimtelijke ordening meer nevengeschikte overheden geworden zijn. Ik zeg niet dat alles haalbaar is, maar ik vind het in de geest van de nieuwe wet ruimtelijke ordening dat een gemeente ook een bepaalde autonome positie heeft om bepaalde onderdelen van het beleid gemotiveerd ter discussie te stellen. Dus als daar hele specifieke motieven voor gelden in deze gemeente, dan kan je het in ieder geval altijd, als je dat met z'n allen kiest, voorstellen. En dan moet je die discussie verder voeren. Ik kijk eventjes naar, wat is het rood hier aan deze kant eigenlijk? Ja, totaal oneens. Weer zo onwrikbaar hard. Wat is er nou tegen?
Ja, ik denk dat we met elkaar vastgesteld hebben waar we in onze gebieden, laten we zeggen, bebouwing gaan doen en waar we het niet gaan doen. En als we daardoor dit soort regels zonder meer van afwijken, dan denk ik, ja, waarvoor hebben we ooit vastgesteld wat onze gebieden zijn, waar de zoekrichtingen zijn voor woningbouw en waar voor landbouw en voor de natuur. Dus ik denk dat je het niet zomaar moet gaan bouwen. Ik kan wel een nuancering voorstellen in deze keiharde nee, maar die is dan heel voorzichtig.
Maar benoem hem even goed.
Nou ja, daar waar het, laten we zeggen, primair een functie zou kunnen hebben in relatie met dat gebied, dan denk ik, ja, oké. Maar nee, heel voorzichtig.
Oké. En dan zoek ik toch nog eventjes naar een wat echt groener. Zonder belemmeringen, gewoon laat ze lekker doen.
Nou, de belemmeringen die staan daar al. Dus ik was erg overtuigd van de spreker achter mij. Zo'n leuk landgoedje ergens in de natuur, lijkt me prima.
Ik hoor instemmend gelach aan deze kant, heb ik het idee. Ik ga nog eventjes naar u, want hier zijn ook zorgen.
Ja, zeker zorgen. Kijk, ik ben bang dat als we overal gaan bouwen, dan ben ik bang dat we gewoon een verstedelijk gebied krijgen. En we hebben er juist voor gekozen om onze gemeente heel bewust een plattelandsgemeente te laten zijn. Dat betekent dus dat je heel gericht moet aanwijzen waar je wilt bouwen en wat je groen wil houden. Die keuze hebben we gemaakt, gaan we niet aan tornen.
Het verhaal van de groene long, eigenlijk, hè? Tussen de stedelijke gebieden. Dat zal denk ik ook niet. Het is leuk als je een absolute stelling maakt, dan wordt er ook in absoluutheden gediscussieerd, maar dat maakt ook een beetje duidelijk waar je straks over wil hebben. Het ongebreide toelaten van woningbouw. Ik vind het wel mooi, want er zijn mensen die zeggen, ja, nee, maar je hebt het goed geregeld, want er is geen belemmering voor de landbouw en voor de natuur. Ik moet u zeggen, er staat namelijk één woord niet bij. En ik denk als ik dat noem, dat u meteen zegt, ja, dat had er wel bij moeten staan. Want Uw gemeente beschikt natuurlijk over een ongelooflijk mooi landschap. En dat wil niet zeggen dat dat landschap nergens ook op een hele prima wijze enige woningbouw zou kunnen voorzien. Maar als je slechts de belemmeringen van landbouw en natuur zou hanteren, in de mate waarin je toestaat dat wonen in het buitengebied gerealiseerd wordt, dan denk ik inderdaad dat er sprake zou zijn van een hele grote bedreiging van de totale kwaliteit van uw gebied. In die zin zul je er terughoudend mee om moeten gaan, maar hoef je, en ik kijk dadelijk even rond of dat u alle instemming heeft, niet op voorhand nee te zeggen als het gaat om ontwikkelingen die bijdragen aan juist de kwaliteit van het landelijk gebied. Dus bijvoorbeeld om groene kwaliteiten toe te voegen, landschapsontwikkeling toe te voegen of in vormen van ruimte voor ruimte, dan zou je op geschikte locaties wat woningbouw toe kunnen voegen. Is er iemand die daarvan gaat stijgen? U gaat daar toch nog een beetje, nou ja, wil ik het wel even in beeld zien natuurlijk.
Gaan, maar ik ga er vanuit van in het buitengebied wil ik geen woningbouw hebben. Je hebt genoeg ruimte in deze gemeente om in de kernen en in dorpen om daarin te breien. Dus laat je dat voorlopig doen. We zijn al opgezadeld met een ontiegelijk aantal woningen die eigenlijk mooie plekken van deze gemeente dus hebben opgeconsumeerd. Kijk naar de Plantenborg. Kijk wat op de rol staat eventueel voor de nieuwe stukken. Kijk naar de Zuid-Est en Zuid-Laren. We offeren natuurlijk heel veel dingen op. En dat straks is morgen vol. Maar na morgen hebben we dus ook weer een dag. En dan wordt er ook weer gebouwd. Want zo gaan we wel door op het ogenblik.
Maar er zijn, je kunt wel hele mooie plannen hebben met de inbreiding van dorpen. Maar er zijn heel veel mensen die willen graag in het buitengebied wonen.
Dat is jammer dan. Ik ga er vanuit van, we hebben een groene long en anders heb ik hier een beetje een parkachtig een toestand met wat asfaltateur en een mooie woningen op in het buitengebied. Nou, daar gaan we dus niet naartoe.
Okay, helder. Een aaneensluiting van landgoederen met woningbouw die de groene long vormen is niet het beeld wat u nastreeft. Helder. Goed. U heeft elkaar geprikkeld, u heeft de meningen uitgewisseld. Ik ga naar de volgende. Dat vind ik eigenlijk een voortborduren op, en dan worden landgoederen nog groter, die doen we gewoon niet. Uw standpunt is redelijk helder. Ik wil naar natuur, landschap en cultuurhistorie. Want in het buitengebied van Tinalo moet veel meer aandacht en ruimte zijn juist voor de ontwikkeling van natuur en landschap. Vertel, Erik, waarom?
Daar ben ik het mee eens. Tinalo heeft veel ambities op het gebied van het realiseren van ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones. Dus met deze stelling ben ik het eens. En er moet meer aandacht en ruimte voor natuur zijn om het landschapsontwikkelingsplan tot een succes te maken.
Goed. Durf jij daar wat tegen in te brengen?
Jazeker. Natuurontwikkeling dat belemmert denk ik voor een groot deel de agrarische functie in het buitengebied. Dat is één argument tegen. En bedenk wel, u hebt hier in deze gemeente al heel veel mooie natuur en landschap. Denk bijvoorbeeld aan Drentse A-gebied. Dat zijn prachtige gebieden. Ik denk dat je daarmee al genoeg aandacht hebt voor natuur en landschap.
Oké, goed. Zegt u, er moet veel meer aandacht komen en ruimte voor ontwikkeling van natuur. Bent u daarmee eens? Zegt u nou, genuanceerd, of zegt u nee? Daar ben ik het niet mee eens. Eens even kijken. U bent het daar niet mee eens.
Nee, dat klopt. Gaat hier om de aandacht voor ontwikkeling van natuur en landschap. Kijk, wij zijn toch wel erg geënt op de agrariër. En de agrariër kreeg toch al met Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet 1998 steeds minder mogelijkheden. Het is toch constant een strijd voor een agrariër om zijn bedrijf te ontwikkelen. Dus we zien met de ontwikkeling van natuur en landschap het voor hun steeds moeilijker worden. Dus niet de term veel meer aandacht. Aandacht prachtig, maar niet veel meer.
Maar u zegt, je moet wel die schoonheid van die uitwisseling tussen natuur en agrarisch functioneren, et cetera. Dat wat dit land bepaalt, dat moet dan in stand kunnen blijven.
Dat kan zeker in stand blijven, want vaak wordt vergeten dat juist de agrariër degene is die ook een heel stuk aan natuurbeheer en beleid doet. In toenemende mate, ook stuk gesubsidieerd uiteraard, en daardoor een neveninkomstenbron. Maar het is ook vanuit die hoek zeker natuurbewust bezig. Helder? Ja, klinkt mij redelijk logisch. Maar u zegt, nee, schep je er bovenop. Meer ruimte voor natuur.
Ja, nou, we hebben natuurlijk het landschapontwikkelingsplan, maar ik denk dat dat toch wel een beetje onder druk komt te staan. Dus ik vind dat er veel aandacht voor moet blijven. Dus er moet veel aandacht blijven, moet ik eigenlijk zeggen.
Vindt u overigens dat, ik ken uw landschapsontwikkelingsplan niet, maar de stelling was eerder wat anders genoemd. Er wordt altijd in één adem gesproken over natuur en landschap. Terwijl dat in mijn beleving twee totaal verschillende dingen zijn. Want landschap is gewoon de ruimtelijke neerslag van de samenleving. En dan heb je natuurlijke landschappen. En je hebt productielandschappen. En je hebt stedelijke landschappen. En natuur is een functie. Dus ik zie dat u zegt, ja, het landschapsontwikkelingsplan. Daar maak ik me wat zorgen over. Maar is in uw beeld landschapsontwikkeling altijd gekoppeld aan de functie natuur?
Ik denk in Nederland wel.
Maar als je nou met die agrariërs afspreekt dat ze in hun met streekeigen beplantingen zorgen dat er ingeplant wordt. En dat er haagjes en heggetjes en wat er allemaal in het landschapstype hier plaatsvindt. Dan heb je het over het ontwikkelen van landschap, de schoonheid van het beeld. Dat hoeft dan niet meteen ook natuur te betekenen.
Ja, dat is een beetje een definitiekwestie.
Nou, ik zal u vertellen hoe lastig dat is voor de landbouw. Heeft u struweelvogelgebieden? Kent u dat? Of is dat echt Brabants? Ah, is Brabants. Oké. Okay. Dan leg ik u dat toch heel even uit. Mag dat even? We gaan iets door de tijd, denk ik. Maar dat is het belang van het verschil tussen natuur en landschap in mijn ogen. In Brabant speelden in het kader van de reconstructie de struweelvogelgebieden. En dat zijn de gebieden waar dus veel struweelvogels komen. Dat zijn allerlei types. En die vullen zich het beste in allerlei haagjes in het landschap. Struweel? Hey, precies. Op enig moment is in de reconstructie bepaald dat in struweelvogelgebieden de intensieve veehouderij niet uit mag breiden. En dan vraag je waarom dat eigenlijk is. Ik werkte zelf voor de provincie Noord-Brabant. Ik vroeg dat dus ook. Ja, dat is strijdig met het natuurbelang. Terwijl de intensieve veehouderij, die een gesloten bedrijfsvoering heeft, op geen enkele wijze een ecologische belemmering vormt voor struweelvogels. Maar juist de erfinrichting en de erfbeplanting leidt tot de toename van struweelvogels. Dus wat is nu het effect van dat beleid? Er is geen agrariër in Brabant meer die struweel neerzet, want daardoor wordt hij natuurgebied en daardoor mag hij niet meer uitbreiden. En daarom is het zo belangrijk dat je landschapsontwikkeling en feitelijke natuurwaarde in mijn ogen helder onderscheid maakt. Maar goed, dat geef ik u even mee uit een andere provincie. Natuur, u zegt ook, meer natuur, schep je er bovenop.
Ja hoor, want uiteindelijk, ik ben realist en ik zie dus, als ik in het gebied van Donderen of Oude Molen kijk, dan zie ik dus de laatste boer straks het licht uit doen. Dus dan denk je van, hoe moet je nou met die raad?
Vindt u dat niet jammer?
Ja, dat is jammer, maar dat is de markt uiteindelijk die het aanbrengt. En als morgen vanuit de Brussel de subsidiestrekkers, de trekker eruit getrokken wordt, nou, dan is er op dat moment, dan gaan we nog veel meer boeren aan.
Ik ben in die zin ook een amateur, maar ik zie wel dat we inmiddels ook een volwassen discussie met elkaar voeren, dat we ons grote zorgen maken naar de toekomst kijkend over de voedselproductie. En het zou de komende jaren wel eens de discussie een beetje in een andere richting kunnen brengen. En waarbij wij ons af moeten vragen of dat we het ons kunnen permitteren volledig afhankelijk te zijn van voedselproductie heel ver weg. Dus het is nog maar de vraag of dat zoals wij nu naar de toekomst kunnen kijken, zoals we begonnen, hoe zich dat in de toekomst feitelijk zal ontwikkelen.
U haalt er wereldproblemen erbij. We zijn hier in de gemeente Tienaar.
Ik bedoel gewoon fysiek, gewoon dat je eten hebt en dat mensen in toenemende mate graag willen weten waar het vandaan komt.
Gemeente in die zin hier hebben wij ook nog achter het huis ook nog wel een stam aardappelstaal, dus in die zin heb ik daar geen problemen mee. Maar in mijn gemeente is op geen enkele manier
maar die mensen die in dat mooie verdichte flatje in het dorp wonen, die hebben die stam aardappel niet staan, hè? Dus die willen bij de boeren in de omgeving zijn. Goed, dit punt, moeten we daar nog verder over discussiëren? Ik wil nog eventjes toch een tegengeluid laten horen.
Nou, ik ben van mening dat in onze gemeente heel veel gedaan wordt voor natuur en landschap. Dat er veel gedaan wordt en dat we daar blij mee mogen zijn en moeten proberen om dat te handhaven. En dan is het prima.
Oké, helder. Dan zien we wel niet minder. Ik kijk even naar een laatste stem op dit punt. Ik heb een beetje twee dagafsluiters per stelling. Daar ben ik wel gelukkig mee. U bent tegen.
Ja, ik heb heel avond een groene kaart gehad. Dit is de eerste keer dat ik de andere pak. Dat komt door mijn achtergrond, denk ik. In het buitengebied moet meer aandacht, en zo lees ik hem dan, zijn. En ik vind dat je in elk geval niet meer natuur moet hebben. We hebben voldoende natuur in onze gemeente. De kwaliteit kan wel verbeterd worden en dat geldt ook voor het landschap.
Meer aandacht voor de kwaliteit, maar niet ten opzichte van de verdeling tussen datgene wat nu landbouw en natuur is, ten gunste van de natuur verder uitbreiden, de natuur. Helder. Ja, oké. Okay. Ik ga kijken naar de volgende. Dat is de laatste stelling. Waardevolle bebouwing mag nooit verdwijnen. In het nieuwe bestemmingsplan moet een sloopverbod opgenomen worden voor waardevolle cultuurhistorische bebouwing. Ik laat daar geen pleidooien voor uit te roeren. Ik vraag u uw mening kenbaar te maken. Bent u het daarmee eens? Zegt u nou, het ligt wat genuanceerder. Of zegt u, nee, we gaan niet met een sloopverbod beginnen. Wij gaan niet met een sloopverbod beginnen.
Oude rommel mogen ze wat mij betreft wel opruimen. Als het er zo neerhangt zoals het er op die foto stond, alle dakpannen er bijna af en de muren bijna omver, dan mag het als het...
Ik ga even terug, dit noemen wij cultuurhistorisch erfgoed. Even opletten, hè?
Nou, dat mogen ze dan brengen naar het Openluchtmuseum, daar bij Arnhem, wat mij betreft. Maar als er iemand iets moois op die plek wil bouwen, dan mag dat van mij.
Helder. Als het in elkaar stort, dan moet je dat niet willen. Ik kijk even, ja, u zegt ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik laat ze weer even zien dan, hè. Voor de helderheid.
Ja, het gaat om de definitie van waardevol. Maar ik vind dat bepaalde dingen gewoon niet moeten verdwijnen, dat we die niet meer hebben. Dus je moet dat gewoon zorgvuldig afwegen. En dus, ja, sloopverbod klinkt wat ruig. Maar bepaalde... bebouwing moet beschermd worden. En ook al is het in onze ogen niet iets moois.
Ja, nee, maar goed, dat is altijd de discussie. Iedereen is ermee eens, als het rommel is, moet je het afbreken. Maar wanneer is het rommel? Hè? En u zegt van nou, waardevolle objecten, de herinnering, zodat we onze geschiedenis aan onze kinderen uit kunnen leggen, vormen een onderdeel uit van de kwaliteit van het landschap en het bewaren van een stukje cultuur en voortzetting daarvan. U bent tegen een sloopverbod.
Hou ik alleen één vraag. Wie onderhoudt dan dus die slooppanden eigenlijk? Want dat is natuurlijk wel het probleem. Want daar heb je helemaal geen zicht meer op eigenlijk.
Nee, maar ik denk ook dat in zo'n geval alleen een sloopverbod niet werkt. Dus het betekent ook, en dat hebben we eerder een beetje wel gehad door die meneer onder andere heel in het begin als het gaat om wonen in het landengebied. Als je zegt, wij willen cultuurhistorisch erfgoed behouden, dan heb je er niks aan als het in elkaar staat te storten. Dus dan kan daarbij horen dat je ook wat meer ruimte geeft voor de gebruiksmogelijkheden voor degene die dat ook weer wil herstellen en weer op wil knappen. Die twee dingen horen wel bij elkaar. Want je hoeft geen sloopverbod te geven, want het kachelt vanzelf al in elkaar op een gegeven moment. Dus
via landgoed. Maar dat landgoed hoeft dus niet, want u koopt gewoon zo'n goedkoop en u laat dat helemaal opknappen. Dus wat dan er gaat, komt u wel aan die trekken.
Zie je dat? Hij doet toch mee, hè? Het eerste, een beetje ruimte voor wonen in het buitengebied, in het belang van het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, is wel degelijk bespreekbaar. Ik denk dat het heel helder is. U bent gewoon pertinent tegen een sloopverbod?
Ja, absoluut geen sloopverbod. Het heeft twee kanten. Als je als gemeente een sloopverbod oplegt, dat je dit absoluut niet mag slopen, betekent ook dat je op een of andere manier moet regelen. Als iemand dat expres laat verpauperen en een gevaarlijke situatie ontstaat, moet de gemeente dan nog gaan optreden. Dus je zit jezelf met lastige regels op de nek te halen. Je moet handhaven en misschien wel de portemonnee trekken in sommige gevallen. Dus Dat vind ik al een argument. Daarnaast hebben wij in Drenthe, Drents landschap, en die is geweldig goed in het aankopen van allemaal boerderijen en goed in het aanboren van vooral Europese subsidiegelden. Er wordt al heel wat gedaan. Ik denk niet dat je dat moet vastleggen in regels. Inmiddels is het sloopverbod dat een aantal panden niet gesloopt worden. Ik denk dat de markt juist precies zelf regelt. En als je begint met regels zelf op te leggen, is het levensgevaarlijk voor.
Goed, u zegt het is overregelarij, het is moeilijk handhaven. En via allerlei instanties en zo lost het zichzelf wel op. Is er iemand die daar nog een heel erg tegenstelde mening op heeft? Op dit moment. Ik zie veel mensen die zeggen van nou, ja mits, en ik leg dat een beetje uit van, ook hier geldt weer een beetje maatwerk, dus maak ook een goede selectie van wat werkelijk waardevol is. Kijk dan ook of dat het reëel is dat dat een nieuwe functie kan krijgen. En vaak ook, want het gaat niet alleen om het schrijven van regels. Het gaat in toenemende mate in een actief beleid ten aanzien van landelijk gebied ook om in samenwerking met partners te kijken hoe dat je dat soort dingen op kan lossen. U wilde daar nog één punt aan toevoegen.
Als het over nieuwe bestemmingsplannen gaat, dan zie je soms dat een heel mooi pand, boerderij, gebouw. Iedereen vindt het jammer dat die gesloopt zou worden. En dan is de nieuwbouw eromheen gerealiseerd en dan lijkt het niks meer. En dat, dus je kunt het niet zwart-wit stellen.
Nee, maar waar u voor pleit, en ik wil dat hardgrondig onderschrijven, het alleen maar behouden van een stukje gebouw, het heeft zijn waarde door het gebouw en zijn omgeving. Dus het gaat om behoud van landschap, van de gebouwde, cultuurhistorisch gebouwde en ongebouwde ruimte. Anders werkt het niet. Ja, helder. Ja, behalve als, ja, maar daar moet je dan aan kijken. Dit punt, voldoende besproken met elkaar?
Ja, dan wil ik nog even, heb ook heel bepalende panden. Kun je daar wel wat mee doen? Mag je die wel afbreken als het zover is, of niet? Of mag dat ook dan niet? Beeldbepalende panden, dat wordt bepaald door de gemeente. Wat een beeldbepalend pand is. En, nou...
Ja. De raad is toch de gemeente?
Ja. Hoe ligt dat bij beeldbepalende panden? Kan jij daar iets meer van zeggen?
Ik denk dat wij in de kleinere kernen woningen hebben die staan aangeduid als karakteristiek. En dat die op zich wel gesloopt mogen worden. Alleen als je het gaat verbouwen, dat je het in de stijl moet houden zoals het er nu uitziet. Maar er zit geen sloopverbod op.
Helder? Ja? Voldoende? Dan gaan wij naar het laatste rondje. En dat bestaat hieruit, want toen u op de fiets hier naartoe kwam toen straks, tenminste ik neem aan dat u allemaal met de fiets bent. Toen dacht u misschien, dan moet ik me wel herinneren, als ik daar ben, dan wil ik dat over dit onderwerp in ieder geval nog gezegd hebben. Nou, dat rondje wil ik nog even met u maken. Daarin heeft u ook zelf in de hand hoe ver wij over de streeftijd van 9:30 gaan. Dus hoe langer u maakt, hoe gezellig het is. Ik stel u daar een tweede vraag bij. En dat is namelijk om, terwijl ik dat rondje maak, door een kaart in uw houdertje even aan te geven wat u nou van deze avond vond. Of dat u zegt, nou, interessant, goede discussie, smaak naar meer. Of dat u zegt, nou, er was toevallig toch geen voetbal op televisie, wat overigens niet waard blijft te zijn. Of de derde, nooit meer doen, ik kan mijn tijd veel beter gebruiken. Nou, dan ga... Nee, nou, u weet niet wat ik meemaak in de landen, hoor. Ik begin bij u met het rondje. Wat zou u in ieder geval nog mee willen geven?
Zo op het... Zou ik zo even... Niet...
U vindt dat de thema's aan de orde geweest zijn. Helder, dat mag. Dan hebben we het goed voorbereid.
Ik denk dat, de stellingen waren vrij stevig geponeerd. En dat was natuurlijk ook de bedoeling. Ik denk dat je het vrij genuanceerd, nieuwsgierig en open-minded tegemoet moet gaan. En met respect naar het verleden en de toekomst.
Helder, mooi.
Ik heb niks meer mee te geven.
Dank je.
Ja, ik vind dat het bestemming van het buitengebied toch wel moet anticiperen op ontwikkelingen. En dus ook bijvoorbeeld plekken voor windmolens en zo. Omdat dat soort dingen moeten worden vastgelegd.
Ik denk dat verderop ook op een aantal van dat soort punten nog zeker discussie plaats zal vinden.
Ja, ik wil nog even over het wonen hebben. We gaan heel makkelijk om met het omzetten van agrarische bedrijven naar een woonbestemming. En gekke is dat het heel moeilijk is, omdat als het eenmaal een woning is geworden, om er dan weer een agrarisch bedrijf van te maken. En dat snap ik eigenlijk niet. Als dat vroeger wel kon en er niet heel gekke dingen veranderd zijn, dan moet je ook gewoon makkelijk weer terug kunnen veranderen. Zeker de toekomst die u net schetste, waar we misschien wel veel meer landbouw nodig hebben om ons voedsel.
Omgekeerd zie ik ook in gebieden dat gezegd wordt, daar waar wij denken dat de agrarische sector nog een goede kans heeft voor te bestaan, gaan wij de bestemming bij het beëindigen van een bedrijf niet wijzigen in wonenlijnen, maar we laten de agrarische bestemming, zodat daar altijd zich weer een agrarisch bedrijf kan vestigen. Dus het zijn afwegingen die je ook in het kader van het plan moet maken. Heldere boodschappen. Geen toevoegingen.
Nou, ik ben inderdaad op de fiets hier naartoe gekomen, maar niet met een vooringenomen stelling. Ik heb hier prima van genoten, bedankt.
Oké, prima.
Nou, ik vind het prachtig, maar ik zou in ieder geval, als u gaat schrijven, in ieder geval ook naar aandacht te schenken. Want we hebben natuurlijk het landschap, maar we hebben ook veel water. En vanuit ten aanzien van het water is ook dat er ook op een of andere manier ook kan worden gewoond. Woonboten. En dat is een verhaal die op een of andere manier toch niet aan de orde is gekomen. Ja. En tegelijkertijd wil ik toch nog aangeven dat het landschap, het wonen via grote woningen in het landschap, dat we daar toch op een of andere manier een aparte paragraaf voor moeten hebben.
Ja. Dat heeft u gemeld. Ik vind het heel terecht dat u zegt, ik mis het thema water in bredere zin in de stellingen. Die had er absoluut bij gehoord. Dank u wel. Ik ga naar deze kant. Wat had u altijd nog willen zeggen?
Nou, dat is wat anders dan van vanavond. Maar de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening geeft straks in plaats van de provincie de gemeente steeds meer ruimte. Dus ik hoop dat in de nieuwe plannen ook duidelijk meegegeven wordt dat de gemeente niet op een gegeven moment denkt van we krijgen er zoveel mogelijkheden, we gaan alles regelen. Maar dat ze wel degelijk ruimte laten voor het particulier initiatief.
Heldere boodschap.
Ik heb niets toe te voegen. Ik vond het een leuke avond.
Oké.
Ik vond het ook een zinvolle avond. Ik vond wel dat de definities niet altijd even heel duidelijk waren.
Oké. Toch heeft hij elke keer wel, en daar ben ik heel blij mee, gewoon gekozen. Want dat is ook niet altijd even makkelijk. Ik ken iemand die begon met 3 kaarten tegelijk. Maar die heeft het gaandeweg wel heel goed geleerd. Ik kom zo bij u overigens.
Ja, wat ik voor mezelf belangrijk vind is dat nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied bestaande functies niet al te zeer moeten bedreigen. Dat vind ik heel belangrijk eigenlijk.
Voor de rest kan ik vanavond wel. Belangrijk punt.
Nou, er wordt ook een punt genoemd over tweede bedrijfswoning. Voor bestaande tweede bedrijfswoningen, daar gaat, dacht ik, voor zover ik dat weet, de gemeente heel goed mee om. Om daar ook heel voorzichtig mee te zijn om die aan de bestemming te onttrekken. Zodat dat, als tweede bedrijfswoning geen belemmering vormt voor een bedrijf, maar wanneer het onttrokken wordt, dan kan het eventueel wel.
Dus. Ja, precies. Dat is wat ik straks ook aangaf. Je kan ruimhartig zijn, maar dat kan juist de bedrijf ook weer belemmeren in hun ontwikkeling. Helder punt.
Ik heb geen toevoeging en verder zo.
Prima. Dank u.
Ja, het verhaal is niet overal echt zwart-wit, dus er zal nog veel gestudeerd moeten worden voor iets zinnigs op papier komt.
Ja. Nou, dat mag u ook verwachten. Goed. Wilde u nog wat toevoegen?
Ja, ik wilde nog zeggen, of tenminste het is al wel wat aan de orde geweest, namelijk de bereikbaarheid van het platteland. Wat ons ook wel ter oren komt is dat het eigenlijk levensgevaarlijk is om te fietsen in het buitengebied momenteel. Omdat de wegen smal zijn en de apparaten en de trekkers, de voertuigen steeds groter worden. Mensen voelen zich gewoon onveilig daar. Ik vind wel dat daar aandacht moet zijn van de bereik.
Het is overigens een thema wat je in het verleden zelden hoorde en wat je steeds vaker hoort, omdat de dynamiek in het buitengebied toeneemt, dat je ziet dat verkeersstructuren eigenlijk, aan de andere kant wil je ook niet alles aan gaan passen en verbreden, maar er ontstaan spanningen tussen met name langzaam verkeer en het gemotoriseerd en met name bedrijfsverkeer. Wat had u altijd nog willen zeggen?
Nou, ik mis één ding in de stellingen en dat is met betrekking tot wonen, dat is dan vooral de ruimte voor ruimteregeling en de landgoederen, waar hier ook nog wel enige dilemma's op hebt. Maar ik begrijp dat u beperkt bent tot die stelling.
Ik heb mij later wel gerealiseerd, we hebben het er ook wel over gehad, dat die landgoederen, we hebben dat nu een beetje in wonen meegenomen, maar dat vraagt wel in een vervolgdiscussie zeker extra aandacht, helder.
En de ruimte voor ruimteregeling, ik denk dat dat ook een...
En welke kaart bent u vergeten neer te zetten?
Wat zegt u? Ik zit nog even de afronding van deze avond te wachten op mijn definitieve standpunt.
Geweldig. raadslid waarschijnlijk. Wat had u in ieder geval nog willen zeggen?
Ik hoef niks meer te zeggen.
Oké. Dankjewel. Wilde u nog iets meegeven?
Nou, ik vond het een prima avond en ik vraag me af of dit ook nog met andere mensen ook zo gedaan wordt. Bijvoorbeeld, nou ja, niet alleen mensen uit het buitengebied zelf, maar ook mensen die genieten van het buitengebied. Dat wou ik ook wel meegeven.
Oké, ik ga die vraag gewoon doorleiden naar de mensen die dat echt weten. Wilde u nog wat meegeven?
Nou, ik heb inhoudelijk eigenlijk niks te zeggen over deze avond, maar ik vond de manier waarop dit gedaan is heel plezierig en ik zou willen voorstellen om dat ook bij andere onderwerpen ook op deze manier te doen.
Dank u wel. Nou, de epiloog. Wat had u nog mee willen geven?
Nou, ik was hier heel onbevangen naartoe gegaan. En ik vond de stellingen, in tegenstelling tot eerder gezegd, vond ik juist heel goed dat ze zo scherp waren. Maar ik denk dat je in het bestemmingsplan ook scherp en duidelijk moet zijn. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik vind het een goede aanpak. En het lijkt me heel zinvol om niet op het eind van het traject, maar gaande het traject, nog eens een keer met elkaar in deze samenstelling bij elkaar te zijn. Om te kijken van, hé, hoe ver zijn we nu? En kunnen we nog meesturen en meedenken hoe we ons buitengebied gaan inrichten.
Oké, dank u wel. Ik denk dat ik namens de plannenmakers mag zeggen, u hartelijk dank voor heel veel voeding. En heel veel voeling met waar het in Tirano om gaat. En nogmaals, de discussie zal voortlopen. En er zullen ook best nog gedetailleerde punten aan de orde komen. Er is niets over afgesproken, maar misschien dat de wethouder die alles volgens mij opgeschreven heeft, hij heeft heel goed opgelet, nog met een paar woorden deze avond wil afsluiten.
Ja, dankjewel. Er is al gezegd van, er komt natuurlijk nog veel meer discussie en kan dat ook op eenzelfde manier als vanavond is gebeurd. Die nemen we ook zeker mee. Ik ben mijn inleidende woorden ook begonnen met dat het een zoektocht is, misschien zelfs een worsteling is. En ik denk dat dat vanavond ook wel gebleken is. Als je de kaartjes zo ziet, dan zitten er soms hele grote tegenstellingen in. En als je vervolgens de discussie beluistert, dan zitten daar nuanceringen in. En tegelijkertijd vind ik dat ook de worsteling die wij nu met elkaar in moeten. Want als je een stuk gaat schrijven met allemaal nuanceringen erin, dan maak je dus eigenlijk geen keuzes en is het een document waar je alles mee kunt of waar je nou net niks mee kunt. En dat is de grote worsteling waar we voor staan. Ik was ook niet in de veronderstelling dat we vanavond huiswaarts zouden keren, ondanks dat ik wel veel dingen opgeschreven heb. Maar dat wij dan nu precies weten wat er opgeschreven moet gaan worden en waar we dan letterlijk bijna de boer mee op moeten. Nee, daar gaat nog heel wat verder aan studie aan vooraf, aan inderdaad zoeken van waar zoek je de keuzes, waar zoek je de nuancering. Ik wil in ieder geval ook de inbreng van alle fracties, soms zat het politieke element er eventjes weer in, maar ik vind dat door de bank genomen de hele avond er inderdaad ook gezocht is naar de discussie. En waar sta je nou voor? Wat zijn nu je overwegingen om nu op dit moment een bepaalde keuze die afgedwongen wordt te verantwoorden? Ik wil Ronald en Erik in ieder geval ook bedanken voor hun enthousiaste onderbouwing van de stellingen. Al dan niet ook uit het hart, maar in ieder geval wel als zodanig overgebracht. En ik wil Bas als quizmaster van deze avond hartelijk danken voor het op losse wijze door deze avond heen komen op een hele goede manier. Hij heeft ook nog overwogen om een prijs ter beschikking te stellen. Daar hebben we hem uit het hoofd gepraat. Hij was nog van plan om een lang weekend in Brabant in een van die varkens. Nou, daar hebben we gezegd, doe dat nou maar niet. Maar misschien is dat toch nog een suggestie voor de volgende keer, gelet op het enthousiasme. Nou, met z'n allen naar zo'n varkens. Nou, wellicht kunnen we dat ook nog eens doen. In ieder geval allemaal hartelijk dank. En ik vind het inderdaad zelf ook een leuke manier om in ieder geval proberen zo een stap verder te komen. En dat zullen we ook extern proberen, dat element op die manier ook in te brengen. Dank voor uw aandacht en wel thuis voor straks.